Saçma yine yaylan. Al. Boşalır abla.
Ja? 30 foto's per seconde, oké.
Oh, allemaal leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Foto's,
ja, het is heel apart.
Ja.
Dit heeft allemaal gehangen in Amsterdam, het kunstmuseum.
Oké.
Dat is absoluut een project voor de
graaf. Oh, ja, ik vind het heel knap. Leuk, maar je ziet niet in jij.
Nee, dat...
Moet je ook helemaal zo bekleed
hebben. Ja,
grappig. Staat
hij
nu?
De batterij is allemaal vol, zo te zien.
Oh, je ziet het aan die streepjes waarschijnlijk, of niet?
Test. Ja.
Dat denk ik al, ja. Jij hebt hem zeker er straks aan staan. Ja. niet hebt.
Een wie zonder goedenavond langs deze weg allemaal hartelijk welkom. En ik wil ook daarmee deze vergadering officieel openen met de mededeling dat er geen sprekers zich hebben gemeld. En dat het automatisch leidt dat wij komen al tot agenda punt 3, de vaststelling van de agenda.
Meneer de voorzitter.
Meneer Koopman.
Ik heb vandaag wat berichten gehoord over het stopzetten van de gelden richting OV-taxi. Ik zou daar graag van de wethouder iets over willen horen.
Ik denk dat het als het gaat om de voorbereiding uiteindelijk erg lastig is. Misschien dat ik u voor kan stellen om daar tijdens het vragenkwartier in de raad aankomende maandag bij terug te komen. Dan geeft u ook de gelegenheid in ieder geval om het ambtelijk voor te bereiden, zodat u ook in ieder geval niet met een kluitje het riet ingestuurd wordt en met het antwoord dat er daar nu nog geen antwoord op is.
Dank u wel.
Hij kan in ieder geval de vraag stellen, want dan weten we die maar.
Goed, u kunt de vraag stellen straks.
Ik vind het een heel goed voorstel van u, voorzitter. Dank u.
Dank u vriendelijk. Goed, dan zal ik doorgeven ook dat het terugkomt bij het vragenkwartiertje, de eerstvolgende raadsvergadering. Dank u wel. Nog anderen over de agenda? Dan is daar bij deze de agenda vastgesteld, wat ons automatisch brengt bij een presentatie die ik zelf al 23 jaar geleden had moeten zien, geloof ik. Een presentatie over hersenbeschadiging door alcoholgebruik bij de jeugd. Jongeren zijn de afgelopen jaren steeds meer en vaker op jongere leeftijd gaan drinken. Schadelijk alcoholgebruik brengt veel gezondheidsrisico's en ook maatschappelijke problemen met zich mee. Er zal een presentatie gegeven worden door de heer Smit. Hij is hoogleraar neurobiologie aan het Instituut voor Neurowetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Maar u mag zichzelf straks nog een keer introduceren. En ik heb met de heer Smit afgesproken dat wij dit onderwerp in totaal een uur gaan behandelen, inclusief de vragen. Met uw goedvinden, u krijgt de gelegenheid na afloop van de presentatie uw vragen te stellen. En de heer Smit zal daar dan proberen een gedegen antwoord op te geven. U heeft het woord.
Voorzitter, sorry, mag ik nog één vraag stellen?
Maar natuurlijk.
Krijgen wij van de presentatie ook een handout of moeten we schrijven?
Dat krijgen wij altijd, meneer Rijf. Dat hebben wij afgesproken in de agendacommissie.
Oké,
dank u wel.
Goed, fantastisch. Hartelijk dank, meneer de voorzitter, voor deze introductie. Dames en heren, het is me genoeg om hier te zijn in Den Helder. En wel om de reden dat het onderwerp waar we het vanavond over hebben op het ogenblik natuurlijk bij ons allen heel erg in de belangstelling staat. Bij u ook. Bij mij ook, al jaren. En bij mij komt dat omdat ik onderzoek doe aan de hersenen. En bijvoorbeeld kijk naar de effecten van verslavende stoffen op de hersenen, waar alcohol er één van is. Maar ik kijk nog naar veel meer stoffen. En jullie zien hier ook waar ik vandaan kom. Ik kom van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jullie zien, ik doe van allerlei onderzoek. Ik kijk bijvoorbeeld naar de hersenen zelf. Daar zien jullie hier wat voorbeeldjes van. Ik ga je er straks nog wat meer van laten zien. We doen dierexperimenteel onderzoek. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar stoffen, dan moet je ook in die hersenen kunnen kijken bijvoorbeeld. Nou, dat kun je met mensen over het algemeen wat minder goed dan met dieren. Dus we doen daar ook onderzoek aan. En je ziet hier ook bijvoorbeeld een van de kinderen die behoort tot een tweeling. In de Vrije Universiteit kent een heel groot tweelingenregister. Daar kun je ook heel mooi onderzoek doen naar tweelingen. Daar doen we ook heel veel onderzoek aan. Je ziet hier van allerlei typen van onderzoek. Maar daar ga ik niet al te lang bij stilstaan. Ik wil eigenlijk vandaag een drietal onderwerpen met jullie bespreken. En die drietal onderwerpen zien jullie hier staan. In eerste instantie wil ik het onderwerp een klein beetje introduceren. Dat wil zeggen dat ik nog even een paar getallen bij jullie langs wil brengen. De reden daarvoor is dat we dan allemaal nog even weten waar we het over hebben. En het gaat eigenlijk over jonge drinkers. Het gaat niet zozeer over drinkers, maar over jonge drinkers. Dus daar wil ik wat getallen van laten zien. Dan ga ik vanaf dat onderwerp met jullie iets doen aan de hersenen. Dat wil zeggen, ik ga jullie wat laten zien van die hersenen. Wat kun je daaraan zien en wat kun je daaraan meten en wat is eraan gedaan bijvoorbeeld? Hoe is er gekeken naar jongeren en hersenontwikkeling bijvoorbeeld? En wat weten we daar nu van? Dus dat wil ik een beetje met jullie behandelen. En dan zou het heel slecht zijn als ik daar zou stoppen, want dan heb ik jullie een prachtig leuk academisch verhaal gegeven, maar daar giet je ook niet zoveel mee op. Dus ik denk dat het ook heel goed is dat we dan praten over wat te doen. Dus wat zijn er aan conclusies te verbinden aan al dat soort werk. En daar wil ik ook nog wat bij stilstaan bij ook weer wat onderzoek wat anderen eraan gedaan hebben. Dat gaat ook over van wat kun je nou precies met jongeren allemaal bereiken als het gaat over alcohol in termen van preventie, campagnes, ouders, kinderen, etc. Nou, een heel programma. Laten we van start gaan. In eerste instantie maar eens wat feiten. Als we kijken naar jongeren, dat is bijvoorbeeld een groep van 15 tot 16-jarige jongeren. En al die onderzoeken die zijn gedaan door de loop der jaren heen, zijn altijd weer gedaan naar verschillende onderzoeks, aan verschillende groepen van jongeren. Dus dat verschilt ook een beetje. Ik ga nu wat verschillende plaatjes daarvan laten zien. Maar dit is bijvoorbeeld een 15 tot 16-jarige jongerengroep die meer dan 10 keer per maand drinkt. En bij drinken moeten jullie allemaal wel denken aan forsdrinken. Dan gaat het er even flink van langs. Dan wordt in het weekend bijvoorbeeld gedronken, wordt op donderdagavond begonnen en op zondag gestopt bijvoorbeeld. En dan praat je over tenminste 10 dagen per maand. Nou, kijk je nou naar een aantal landen, zoals bijvoorbeeld wat Europese landen en de Verenigde Staten, wat jullie hier zien staan, dan zie je ten eerste dat als we kijken bijvoorbeeld naar de twee jaren, 1999 en 2003, waarin diezelfde groep is bekeken, dan zie je dat ten eerste Nederland daarin behoorlijk voorop loopt. En dat zijn eigenlijk algemene cijfers die je ziet in Europa. En Nederlandse jongeren drinken stevig. En voor Europese begrippen drinken die heel stevig. Nou, je ziet hier een ander dingetje in. Dat is namelijk dat vanaf 1999 tot 2003 in Nederland dat gebruik van alcohol ook eens echt is toegenomen. En direct zien jullie nog wel wat figuurtjes, wat plaatjes van de jaren daarna. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat op de dag van vandaag dat nog niet is afgenomen. Dus ook de laatste cijfers van Trimbos bijvoorbeeld laten dat nog steeds zien. Er is een toename van het gebruik onder jongeren. En die getallen zijn groot, zoals je hier ziet. Het is ook wel interessant om te zien dat wij ons ten opzichte van landen waarvan je zou verwachten dat daar stevig gedronken wordt door jongeren. Dat wordt het trouwens ook hoor. Zoals Engeland en Ierland en zo. Daar wordt flink bier gedronken bijvoorbeeld. Duitsland staat erbij. Ja, getal hier, 11%. Je ziet dat het is allemaal fors hoger. Ja, dus dat is wel even goed om mee te nemen. Nou, een ander ding is dat als je kijkt, dit zijn twee andere groepen. Hier is een onderzoek gedaan aan maandelijkse dronkenschap, bijvoorbeeld. Dat is weer even iets anders natuurlijk dan 10 keer drinken per maand. En dronkenschap betekent natuurlijk dat je echt dronken wordt. En bijvoorbeeld naar huis gebracht wordt. Bij 12 tot 18-jarigen in Nederland, je ziet hier een getal, 1988, een heel oud onderzoek is dat. En ook weer vergeleken met 2003. Wat je dan ziet is dat er ook die toename weer in te zien is. Het geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. En ook drankgebruik laatste maand, ook in 1992, 2003, ook weer een ander onderzoek, speelt hetzelfde een rol. Daar zie je ook die toename in optreden. Nou, laat ik dit plaatje nog om een andere reden zien. Dat is namelijk, jullie zien op deze slide, op dit plaatje, jongens en meisjes staan. En dat vind ik wel interessant om jullie dat te laten zien. Want in 1988 en in 1992 was er een duidelijk verschil tussen jongens en meisjes als het ging over het drinken. Die jongens die dronken allemaal wat meer. Heeft ook te maken met jongens die drinken over het algemeen bier, veel bier, en meisjes die houden daar niet zo van. Dus er werd ook door de jongens gewoon veel meer gedronken. En wat je ziet eigenlijk in de jaren daarna, dus dat is als je kijkt in 2003 en ook tot op de dag van vandaag, drinken jongens en meisjes die drinken evenveel. En de hele simpele reden daarvoor is dat je nu al die zoete drankjes gekregen hebt. Dus die hebben we gewoon simpelweg te danken aan onze drankindustrie, die gezorgd heeft dat er ook drankjes beschikbaar worden voor de dames. En die hebben die inhaalslag ook inderdaad gemaakt, zoals jullie zien. Dus die drinken nu evenveel. Nou, dan is er nog iets anders te melden. Dit kennen jullie ook als in de media, zal ik maar zeggen. Dat komt ook wel, haalt ook wel eens het journaal. Dat is dat binge drinken. Dat is dus in een hele korte tijd heel veel alcohol tot je nemen. En binge drinken is iets wat je in allerlei vormen en maten kent. Maar in het algemeen betekent dat, in exceptionele vormen betekent dat, dat je zoveel drinkt dat je er ook van in coma raakt. En dan haal je inderdaad het journaal. Dan kom je in het journaal. En dan zie je bijvoorbeeld die meneer Lely met zijn alcoholkliniek op het journaal zeggen dat hij het afgelopen jaar weer eens een keer 50% meer gevallen van coma heeft gehad dan het jaar daarvoor, et cetera. Dus dat is iets wat de laatste jaren erg is toegenomen. Maar ik wil jullie daar, en je ziet ook de Nederlandse jongeren, die zitten daar weer bovenin, in die lijst. Je ziet hier allemaal landen, maar je ziet die Nederlanders, die doen het weer behoorlijk goed, tussen aanhalingstekens. Die zitten weer helemaal bovenin de lijst. En een van de dingen die ik daar nog even bij wilde zeggen is, er is natuurlijk wel heel veel aandacht voor. Het is een belangrijk ding, want als je in coma raakt omdat je te veel alcohol gebruikt, dan heb je daar ook meteen schade van. En dus dat merk je meteen daarna. Eigenlijk al die kinderen die daarmee in aanraking komen, die zie je eigenlijk een verdiepingje lager gaan in het voortgezet onderwijs. Die gaan allemaal van VWO naar HAVO, van HAVO naar VWO, et cetera. Ze schuiven allemaal op, want ze hebben meteen er last van. En dat is van die paar keer dat ze dat doen. Dus dat is wel iets wat meteen aan wat telt. Maar ik wil erbij zeggen, dit is natuurlijk wel een kleine groep. En dus dat is een exceptionele groep, zal ik maar zeggen, die zoveel drinkt dat ze in coma raken. Winst drinken komt steeds meer voor, jammer genoeg. Ja, dus dat veel drinken in een hele korte tijd. Maar coma-zuipers, coma-drinkers, dat komt nog wat minder voor. Gelukkig maar, zou je ook kunnen zeggen. Maar het zijn wel altijd ernstige gevallen. Dus eigenlijk zeg ik hier ook mee van waar we ons meer zorgen over moeten maken. Dat is die veel grotere groep van jongeren. Waar je het dus niet hebt over die coma-zuipers. Maar die heel chronisch, heel lang eigenlijk, langdurig door de jaren heen, veel drinkt. Ja, dus bijvoorbeeld elk weekend zoveel drinkt dat ze toch wel flink zijn aangedaan daardoor. Nou, nog even een dingetje. Dat is, hoe loopt het allemaal af met die jongeren? Nou, die jongeren die ontwikkelen zich natuurlijk. Ze worden ouder. Hier zie je die groep van 16, 17 nog, die tot die tieners behoort. Hè. Maar langzamerhand schuiven ze natuurlijk de twintigers in. De twintiger jaren in. En dan zie je eigenlijk al iets meteen gebeuren. Dat is namelijk dat de dames langzamerhand minder gaan drinken. En dat doen ze al vrij snel. Je ziet als de dames zo tegen de 20 lopen, dan beginnen ze al echt minder te drinken. En je ziet hier het percentage staan. Dat is het percentage van probleemdrinkers in Nederland. Dus dat zit ergens uiteindelijk, zit dat zo rond de 7-8%, als ik het goed zeg. Het zijn uiteindelijk ongeveer 800.000 mensen in Nederland die tot de probleemdrinkgroep behoren op de dag van vandaag. En er zijn iets meer dan 4 miljoen rokers in Nederland. En er zijn 800.000 mensen die een alcoholprobleem hebben. En alcoholprobleem in dit geval, probleemdrinkers, betekent bijvoorbeeld je gaat naar je huisarts. En je zegt, je moet me helpen, want het gaat niet goed meer op mijn werk, bijvoorbeeld. He, ik moet er iets mee met mijn probleem. Die mensen heb ik het over. He, dus dat zijn serieuze drinkers. Nou, die mannen die gaan over het algemeen nog wat langer door. He, dat moet wel naar beneden, want anders kom je natuurlijk niet gemiddeld op die iets van 8% in Nederland. En dat gebeurt ook, want als ze eenmaal de 30 passeren, dan zie je dat omlaag gaan. En meestal is dat als ze een partner krijgen. Een collega van mij zegt altijd, de beste manier om van de drank af te blijven voor mannen is trouwen, zou ik maar zeggen. En dan voegt hij eraan toe, maar voor sommigen is dat dan ook wel weer een probleem om later te gaan drinken. Ik weet niet of dat zo is, maar kan. Maar het betekent in ieder geval, en dat is wat ik jullie wilde laten zien, de dames die gaan wat sneller stoppen daarmee. Nou, hier, die dan houden we wat langer vol. Ja. Eigenlijk mocht dat niet, hè, van de voorzitter, maar... Ja? Goed.
Is het nou het percentage van de jongeren die drinken? Nee. Is dit 100% mensen die drinken?
Nee.
Of
nee.
Is dit echt de probleemdrinkers, dat is echt over de 40%?
Ja.
En dat het maar 60% normaal is?
Ja, er zijn in die leeftijds...
Mensen die drinken, maar geen probleemdrinkers zijn.
Ja, klopt. En er zijn, je moet dus wel even kijken, want er staan hier dus allerlei definities onder. En dat heeft het mee te maken. Er is een onderzoek uit Maastricht, wat ik hier laat zien. En er staan hier allerlei definities onder, want wat is natuurlijk, hier staat bijvoorbeeld 21 keer per maand 4 glazen of meer, of meer glazen, of 1 keer per week 6 of meer glazen. En je kunt natuurlijk op allerlei manieren meten of je heel veel drinkt. Hè? Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap het wel, maar met dat 40% dan hou je er 60 over, waarvan 6, daar is misschien 30 wat normaal drinkt en dan heb je maar 30 dat niet drinkt.
Ja, ja, maar er zijn ook maar heel weinig mensen die niet drinken.
Oké.
Ja, ja, ja. Onder jongeren, hè? Pas even op, hè? Daar heb ik het over. Ja, ja, daar heb ik het over. Oké. Okay. En uiteindelijk, wat ik al zeg, komt dat op iets van 7-8% uit. Hè? Dat is waar het allemaal naartoe zakt, uiteindelijk. Maar dat is dan ook nog steeds 7-8%. Dat zijn dus die 800.000 Nederlanders die vandaag op de dag een probleem hebben met drinken. En eerlijk gezegd vind ik dat ook een groot getal. 800.000 mensen vind ik heel veel van 16 miljoen. Hm? Maar goed. Nou. Dan een laatste vraag hierover. Zijn jongeren, adolescenten, hè, dus met adolescenten bedoel ik alles wat zo zit, zeg maar tussen de 10 en de 20 jaar. Even grofweg gezegd. Zijn die adolescenten, zijn die nou kwetsbaarder voor alcoholschade dan volwassenen? Dat is ook een belangrijke vraag natuurlijk. Hè, want dat betekent dat je je meer zorgen moet maken over die jongeren dan misschien over ouderen als ze drinken. Hè, dus is daar nou reden voor om daar zo tegenaan te kijken? Nou, eigenlijk is daar, zonder dat je nou iets weet van waar je nou schade toebrengt in een lichaam, kan je al meteen zeggen dat het antwoord daarop ja is. Want kijk maar eens, als je kijkt naar alcoholmisbruik onder volwassenen, dus echt verslaving is dit ook weer, dus het is weer die probleemgroep waar ik het over heb, het is weer een ander onderzoek trouwens. Maar wat je hier ziet is, in deze staafjes, is alle leeftijdscategorieën waarop het drinken is begonnen. Dus ik zal jullie even uitleggen, hè. Dit is bijvoorbeeld... kinderen in feite nog, hè, die jonger zijn dan 12 jaar en drinken. Dit is 12 tot 14 jaar, 15 tot 17, 18 tot 20 en 21 jaar. Nou, en wat je hier nou in die staafjes ziet, die percentages, dat zijn de percentages van die groep die uiteindelijk een verslaving oploopt, een alcoholverslaving oploopt. Nou, dat doen die getallen er niet precies toe, hè, die 16, 15, 9, etc. Dat is niet zo belangrijk. Maar wat je hier ziet is dat die categorieën van 12 jaar en jonger en 12 tot 14 jaar en 15 tot 17 jaar, dat die een veel hogere kans hebben om uiteindelijk verslaafd te raken dan die groep die begint op 21 plus bijvoorbeeld. Dus met andere woorden, elk jaar later beginnen verkleint de kans op alcoholmisbruik als je ouder wordt. En dat is denk ik, daar hoef je dus geen onderzoek voor te doen. Ja, een beetje. Namelijk wat deze mensen gedaan hebben. Dat is gewoon kijken naar vragen wanneer ben je begonnen met drinken. Bij de mensen die een probleem hebben bijvoorbeeld. En de mensen die geen probleem hebben. Je checkt dat en je maakt zo'n staafdiagram. Maar ik bedoel, je hoeft er geen hersenonderzoek voor te doen bijvoorbeeld. Of iets anders. Ja, dit is heel simpele statistiek. Wat we al lang weten. Het heet epidemiologie van de Nederlandse bevolking. En daarvan weet je dus, later beginnen is altijd beter. Nou, bottom line nummer 1. Boodschap nummer 1. Later beginnen is altijd beter. Ja? Oké. Hersenen. Laten we eens praten over die hersenen. En laat ik jullie daar nou iets meer van vertellen. Want dan weten jullie ook, kunnen jullie ook een beetje beter plaatsen. Waar iedereen altijd tegenwoordig heel veel over roept. Hè. Dat is namelijk, bij de jongeren is dat zo slecht voor hun hersenen. Nou, waarom? Dus laten we daar eens naar kijken. Nou, hier zien jullie dwarsdoorsneden door de menselijke hersenen. En dus wat je hier ziet is de bovenkant van de hersenen. Hè, dat is dat grote gerimpelde deel, wat je die pinda aan de bovenkant, zou ik maar zeggen. Dat is allemaal zo mooi als een noot gerimpeld is. En hier zie je de hersenstam. En je ziet hier het stuk wat de wervelkolom ingaat. Hè, zo even om jullie te oriënteren. Dus hier is de onderkant, dit is de bovenkant. Hier zie je een stukje van de kleine hersenen, waarbij je heel veel doet van beweging, motoriek, staan, lopen enzovoort. En ik heb hier een aantal gekleurde bolletjes in weergegeven. Je ziet, die hebben allemaal exotische namen. Maar wat belangrijk is, is om die bolletjes een klein beetje, ik ga je er direct even iets over vertellen, dus daarom laat ik je dus even zien. Even uit elkaar te houden, want die zijn betrokken bij een aantal verschillende dingen. En als je het nou even kort en simpel zegt, en dan kun je zeggen dat bijvoorbeeld hier aan de onderkant, daar zit dat bolletje, dat heet amygdala hier, wat je aan de onderkant ziet, dat is betrokken bij emotie, gevoelens bijvoorbeeld. En hier zie je gebieden die we al langer kennen, ook uit andere verslavende stoffen. Dat zijn hersengebieden die heel belangrijk zijn voor beloning. Daarmee vind je bijvoorbeeld een suikerklontje lekker, al heel snel, als je jong bent. Maar het vervelende is dat diezelfde hersengebieden min of meer gekidnapt worden door allerlei verslavende stoffen. Die gaan ermee aan de haal, zodanig dat je er ook niet vanaf kunt blijven. Dus veranderingen die we in die hersengebieden oppikken, hè, die zien we vaak naar aanleiding van het gebruik van verslavende stoffen. Nou, dan zie je hier nog twee andere gebieden, daar met name ga ik daar direct ook jullie wat van laten zien. Dit is een gebied, dat heet de hippocampus, die is betrokken bij leren en geheugen. Dus dat is ook iets wat je heel goed kunt meten bij jongeren. Hè? Hoe goed kun je iets onthouden bijvoorbeeld? Hoe goed leer je iets? En dit gebied is ook heel belangrijk, want dat is een hersengebied. Dat heet de prefrontale cortex, zit achter je voorhoofd. En dat ontwikkelt vrij laat in de hersenen, ga ik jullie direct wel laten zien. En dat is heel belangrijk voor beslissen en plannen en zo. Lange termijn beslissingen nemen. Ja, dus het zijn allemaal nogal belangrijke gebieden waar we het over hebben. Nou. Als je dan wil meten aan de hersenen, dan wil je dat op een bepaalde manier doen. En als je dat nou in mensen wil doen, en dan kun je dat natuurlijk heel goed doen, door gebruik te maken van zo'n apparaat, wat jullie wel kennen waarschijnlijk, dat staat in elk academisch ziekenhuis, een scanner, en daar kun je iemand inschuiven, en dan kun je en die is gewoon helemaal bij bewustzijn natuurlijk, hè, die kun je gewoon bekijken op activiteit van zijn interne organen. Die gebruik je voor van alles en nog wat, maar die kun je ook mooi gebruiken voor hersenonderzoek. He, want als je naar die scanner gebruikt om naar de hersenen te kijken, je ziet hier allemaal doorsnedes, kun je allerlei verschillende doorsnedes maken, he, zo door de hersenen en plat en hoe je het maar wil. En dan kun je naar, dat is hier met die kleurtjes ook weergegeven, kun je naar activiteit van die hersenen kijken. Bijvoorbeeld activiteit terwijl je een geheugentaakje doet. Dus dat is zo mooi van zo'n scanner, want je kan iemand in het apparaat schuiven, hem vragen 10 getallen te onthouden, voordat je hem erin schrijft, die ligt in de scanner, en dan zeg je, wat waren nou die 10 getallen? En dan moeten die hersenen iets gaan doen. En dan kun je die elektrische activiteit in die hersenen, kun je zichtbaar maken. He? Dus dat is hartstikke mooi eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Oh ja, en nog een ander dingetje wat je kan doen, is je kunt ook kijken naar de ontwikkeling van de hersenen. Want je kunt natuurlijk de volume van al die onderdeeltjes in die hersenen, zoals ik jullie net al een paar van liet zien, die onderdeeltjes van die hersenen kun je allemaal volgen. Dus als bijvoorbeeld kinderen ouder worden, en elke 2 jaar schuif je ze even in die scanner, dan kun je precies zien hoe hun hersenen groeien. Nou, dat is prachtig, want daarmee kun je natuurlijk ook iets zeggen over bijvoorbeeld een groep jongeren die regelmatig in aanraking is geweest met alcohol. Nou, dat is hier gedaan. Het is waar jullie nou naar kijken, ik ga dat wel even uitleggen hoor, schrik niet van dit plaatje, dat zijn Dat zijn twee onderzoeken, links en rechts. Dat is meteen al wat je kunt zien. Zonder dat ik er iets aan uitleg, die twee onderzoeken die leiden ongeveer tot hetzelfde resultaat. Vandaar dat het plaatje aan de linkerkant redelijk hetzelfde is als het plaatje aan de rechterkant. Ja, en dat is ook waarom ik dat plaatje graag laat zien, dat ik twee van die plaatjes laat zien. Dat betekent dat als je dat op twee plekken in de wereld doet, dat er ook iets soortgelijks uitkomt. Nou, wat is er nou gedaan? Er is hier gekeken naar een groepje personen en elk zo'n stipje wat je hier ziet, dat is één persoon. En dit zijn overmatige gebruikers, 14 personen, alcoholgebruikers, jongeren, 15-jarigen ongeveer, die echt veel te veel gebruiken, die een probleem hebben daarmee. En controlepersonen, dat zijn er 17 in dit geval, ook bolletjes. Hè? Hier zie je hetzelfde verhaal. Nou, wat hebben ze hier nou, wat staat hier nou in de lengterichting uitgezet in die grafiek? Daar staat uit het volume van de hippocampus, dus dat gebiedje waar je dat leren en geheugen mee doet, wat daar in het midden zat op het plaatje waar ik net aan jullie liet zien. Het volume daarvan, gedeeld door het totale volume van hun hoofd. Dat moet je altijd doen natuurlijk, want sommige mensen hier hebben een grotere hippocampus, maar ze hebben ook een groter hoofd. Dus dat zegt natuurlijk niks als je dat grotere hippocampus, dus moet je op elkaar delen. Ja? Dus we hebben hier netjes voor gecorrigeerd. En wat je nou ziet is dat die groep die zo overmatig drinkt, hè, die hier aan de linkerkant weer is weergegeven, dat die een achtergebleven ontwikkeling laat zien van die hippocampus. Nou, en wat je ook meteen ziet, en daar wil ik jullie ook meteen even op wijzen, hè, dat is dat als je in dit onderzoek nou één persoon eruit zou halen, en je gaat die ene persoon vergelijken met één andere persoon uit die andere groep, zou je nooit kunnen zeggen tot welke groep die behoort. Zien jullie dat? Dat is met andere woorden, als ik zou zeggen, ik heb hier een persoon, nou die heeft zo'n volume, en die persoon die heeft zo'n volume, dan zou jullie nooit weten dat dit de overmatige gebruiker is en dat dat de controlepersoon is. Dus met andere woorden, wat je hier ziet is, er is al heel veel variatie tussen mensen in hun ontwikkeling van hun hersenen. He? En gemiddeld gesproken, die groep, ja, die is verschillend. En jullie zien onmiddellijk dat deze groep kleiner is, een kleinere ontwikkeling, he? Een kleiner volume heeft van die hippocampus dan die. He? Daar hoef je niet veel statistiek aan te doen, zou ik maar zeggen, dat zie je meteen wel. Maar op individuele basis kun je dat heel moeilijk zeggen. En dat is dus ook meteen weer een interessante boodschap, zou je kunnen zeggen, die je uit die biologie kunt halen. Het is zo verrekt en moeilijk om individuele uitspraken te doen. Dus die moet je ook niet willen doen. Je moet ook nooit proberen uitspraken te doen per individu. Je moet altijd zeggen, is het nou slecht voor de gezondheid van jongeren, van een groep, of niet, bijvoorbeeld. En dan is zo'n conclusie gerechtvaardigd. Nou is er nog één ding waar ik jullie ook nog even op wil wijzen. Dat is, je ziet, het gaat altijd om heel weinig personen in zo'n proefgroep. En dus dat onderzoek wat hier gedaan is, en er is nu een aantal van dit soort voorbeelden in de wereld, een aantal maar, moet ik erbij zeggen. Hè? En dat is toch wel moeilijk onderzoek, want je moet met die mensen de hele tijd naar die scanners, en je moet dat allemaal meten enzovoorts, en je moet ook zorgen dat die groepen op de een of andere manier ook een beetje op elkaar lijken. Hè? Dus dat ze inderdaad even oud zijn, en dat ze uit dezelfde buurt komen, et cetera, zelfs zijn opgegroeid. Dus dat is een moeilijk onderzoek. En je ziet, het gaat dus om weinig personen. Dus met andere woorden, de evidentie, hè, de bewijskracht, zou ik nou maar zeggen, is natuurlijk ook wat magertjes. En wat ik er ook nog even bij wil zeggen is, en dat is dan even om helemaal netjes te zijn. Kijk, je weet natuurlijk ook nooit, de kip, hier speelt ook een beetje kip of het ei, altijd, in dit soort studies. En want stel nou eens dat je de boel zou omdraaien en dat je zou zeggen, kinderen die een wat kleinere hippocampus hebben, die ontwikkelen misschien wel sneller een alcoholprobleem. Dan draai je de boel om. Nou, dat kun je niet helemaal uitsluiten. Hè, dus dat is het gevaar van dat soort onderzoek. Nou, waarom laat ik het jullie nou toch zien? En waarom ben ik toch wel even een beetje overtuigd van het feit dat hier ook echt iets aan de hand is? Hè? Nou, omdat ik denk dat er wel degelijk goede argumenten zijn om te zeggen dat die hersengebieden in hun groei zijn achtergebleven. Maar ook alleen al omdat we natuurlijk niet kunnen negeren dat we dit gemeten hebben, om het maar eens even zo te zeggen. En dat je niet straks het risico moet lopen, over 5 of over 10 jaar, als we daar namens niks over zouden zeggen, dat iedereen zou zeggen, je wist het al lang, maar je hebt het niet gezegd, om het maar zo eens te zeggen. Dus je kunt nu beter het voordeel van de twijfel nemen en zeggen, het is waarschijnlijk een remming geweest door dat overmatig alcoholgebruik, in plaats van de boel om te draaien. Ja? Oké. Nou, er is nog iets aan de hand, dat maakt de zaak nog wat sterker, zal ik maar even zeggen. Dat is deze luidjes, die hebben ook allemaal een slechter functionerende hippocampus opgelopen, want ze werken veel minder goed in een geheugentaak. Want dat is wat ik jullie al zei. Je kunt niet alleen volumes meten in zo'n scanner, maar je kunt ook activiteiten meten. Mag dat, meneer de voorzitter? Goed zo. Ja, daar is goed naar gekeken. Hè, dus dat maakt het ook zo verrekt en moeilijk om dit soort onderzoek te doen. Want je begint met een veel grotere groep van jongeren, maar er blijven er maar een handjevol over die je goed met elkaar kunt vergelijken. He, want als al deze jongeren bijvoorbeeld worden medicatie hebben of nog andere aandoeningen hebben, psychiatrische aandoeningen hebben, dan wordt het onderzoek natuurlijk vertroebeld, zou je kunnen zeggen. He? Ja. Dus daarom krijg je uiteindelijk ook maar een klein groepje.
Is het verschil in fysieke gesteldheid van invloed op de cijfers en de proefpersoon? Want de een die zal er misschien eerder hinder van ondervinden als de ander.
Ja, ja. Nou, kijk, eigenlijk wat je ziet is dat je zou kunnen zeggen, ja, want ze zijn allemaal wat verschillend. Hè? En je ziet ook het verschil in ontwikkeling tussen deze personen en die is behoorlijk als het gaat over het volume. Hè? Dus er zijn sterke individuele verschillen. Hè? Dus dat is ook waarom ik net ook al tegen jullie zei van, neem ze even als groep. Want dan zie je dat er wat aan de hand is. Hè? En een tweede ding is, deze hersenontwikkeling hier, dat noemde ik het straks al even, is natuurlijk wel afgezet tegen de ontwikkeling van de rest van de hersenen, zou ik maar even zeggen. Dus in vergelijk, hè? Relatief. Dus het is inderdaad wel achtergebleven ten opzichte van de rest. Nou, een ander dingetje is dat er ook die geheugentaakjes, die doen deze mensen dus ook allemaal veel slechter. En er is ook veel minder hersenactiviteit tegen als die geheugentaakjes. Dat is wat jullie hier zien. He, dit is een controlepersoon. He, hier staat ook bij 15 jaar oude drinker, non-drinker, niet-drinker, vergeleken met een heavy drinker. En dan zie je dat er in het algemeen in de hersenen veel minder activiteit is dan als een geheugentaak. He, dus er is één zo'n plaatje uit dat onderzoek. Uiteraard moet je dat met meer proefpersonen doen en dan meet je dat heel anders. Maar wat jullie hier zien is een goed voorbeeldje daarvan. Hè, en deze persoon, even voor de duidelijkheid, als hier staat controle en drinker, betekent dat deze personen niet onder invloed waren van alcohol tijdens de meting. Hè? Dit zijn controle, dit zijn nuchtere mensen allemaal. Dus dit is het effect van hun drinkgedrag, of niet drinken, voordien. Hè, voordat ze gemeten werden. Nou goed. Dit past allemaal een beetje in elkaar, zoals jullie zien. Dus dat achterblijven van het volume, slechter werkende deel van die hippocampus, slecht werkende, speelt allemaal een rol. Nou, even iets over die hersenontwikkeling en adolescentie. En het is wel goed om daar nog eens even heel even kort bij stil te staan, want toen ik jong was, en dat geldt, ja, lach maar, toen was het zo dat mijn moeder bijvoorbeeld tegen mij zei, jongen, jouw hersenen worden alleen maar minder. En dan bedoelde ze mee, er gaat van alles dood, maar er komt niks meer bij. En dat is eigenlijk een lange tijd is dat ook de gedachte geweest bij hoe hersenen ervoor stonden na je kinderjaren. Namelijk dat het eigenlijk allemaal minder werd. En niets is minder waar, eigenlijk zou je kunnen zeggen, want daar zijn die scanners ook zo fantastisch gebleken over de laatste 10 jaar in het onderzoek. Want je ziet dat dat groeiproces helemaal niet compleet is voor je 24e levensjaar. 22e, 24e hangt een beetje vanaf wie je bent. Ook dat is weer individueel verschillend. Maar het groeit nog heel lang door. Nou, en dat kun je heel mooi zien ook met zo'n scanner. Dus ga nou kinderen volgen, adolescenten volgen met die scanners. Laat ze elke 2 jaar terugkomen en meet nou eens waar de verschillen zitten. En dan zie je, dit is de achterkant van de hersenen, dit is de voorkant van de hersenen. En al die gebiedjes die jullie hier zien, dit is weer die hippocampus trouwens. Dit is de frontale cortex, achter je voorhoofd. En wat jullie zien, al die kleurtjes die hier zijn ingevuld, dat zijn gebieden die je niet hebt als je, zeg maar zeggen, 12 jaar oud bent, maar die je wel hebt als je 20 jaar oud bent. En dus wat jullie zien is dat er nog heel wat bij komt in die hersenen, in die periode van je leven. Hoewel je misschien denkt, nou, er gebeurt helemaal niks meer in die periode. Dat is wel klaar, die hersenaanleg. Nou, dat is niet waar dus. Dus dat moet nog ontwikkelen. Nou, dat gebeurt al heel, die ontwikkeling die komt natuurlijk vanuit, even om het in perspectief te plaatsen, die begint natuurlijk al heel vroeg. Dit is de embryonale ontwikkeling. In die embryonale ontwikkeling zie je dat die hersenen na 3 weken nog maar heel klein zijn. En als je dus kijkt naar iemand die net geboren is, nou dan heb je al een flink hoofd. Zoals jullie weten, een kind wat geboren wordt, met name de moeder zullen dat weten, heeft al een flink hoofd. Dat is al groot. Zeker als je dat vergelijkt tot het lijfje van het kind. In verhouding is het hoofd al heel groot. He? Nou, dat zien jullie ook hier. Nou, en tijdens die ontwikkeling vinden er allerlei processen plaats. Bijvoorbeeld, wat je hier ziet, dit is een mooi voorbeeld van een levend plakje van de hersenen. Dat je onder de microscoop kan bekijken. En hier zie je zenuwcellen. En die zenuwcellen die verhuizen nog van plek. Kijk, ze verschuiven. Volg er maar één. Kijk, daar gaat er één bijvoorbeeld. Of daar. Zie je? Die gaan allemaal naar hun plek van bestemming toe. Dat is eigenlijk wat met name in die prenatale ontwikkeling gebeurt. Dat zenuwcellen op hun plek moeten komen in de hersenen. Zo gaan ze die hele grote hersenen vormen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Nou, die enorme structuurveranderingen, die kun je ook beïnvloeden. Hè? En een van de wijzen waarop je dat kan beïnvloeden, even mijn cursor verzetten, is door ze in aanraking te laten komen met alcohol. Zie je, komt alcohol weer even om de hoek kijken. En dit, wat ik jullie hier laat zien, hè, laat maar even beginnen met dat jongetje wat je hier onder in beeld ziet. Als je kijkt naar dat kind, dan zie je al onmiddellijk eigenlijk dat daar iets mee aan de hand is. Hè. Want kijk, die ogen, die stand van die ogen, die stand van die wenkbrauwen, die neus, die mond, al die verhoudingen die kloppen niet helemaal. En dat is typisch voor een alcoholaandoening tijdens de zwangerschap. En dat heet het foetaal alcoholsyndroom. En FAS afgekort, FAS. Nou, daar weten we al heel veel van eigenlijk, want daar werd al onderzoek aan gedaan in de jaren 50 van de voorgaande eeuw. Hè, aan foetaal alcoholsyndroom. En die kinderen die geboren werden, die hebben natuurlijk allemaal een enorme achterstand. Die zijn echt gehandicapt. Hè. Geestelijk blijven die hun hele leven lang daar last van hebben. En in ernstige gevallen betekent dat ook dat je daar echt zoveel last van hebt dat je, dat je met een ernstige stoornis door het leven moet. En wat je hier ziet is, als je kijkt naar de hersenen zelf, op dwarsdoorsneden, zie je hier in het midden een structuurtje zitten, die witte balk, die zien jullie hier zitten. Hè? Nou, die witte balk, dat is de verbinding tussen de linkerkant van je hersenen en de rechterkant. En zoals jullie weten heb je een linker hersenhelft en een rechter hersenhelft. En die witte balk daar in het midden, die verbindt de twee. Nou, kijk eens wat er gebeurt bij FAS. Nou, dan wordt die verbinding, behalve dat die hersenen veel kleiner zijn, dan wordt die verbinding die wordt heel klein. En in ernstige gevallen zie je die verbinding maar nauwelijks aanwezig. Nou, kun je je voorstellen dat de linker en de rechter hersenhelft heel beroerd met elkaar praten. En dat heeft natuurlijk enorme functionele consequenties. Ja? Dus dan ben je er niet goed aan toe als dat gebeurt. Waarom laat ik jullie dat nou even zien? Nou, omdat je hier dus het ziet dat de ontwikkeling van zo'n zenuwstelsel, van die hersenen, wel degelijk onder invloed is van alcohol. En dat wisten we dus al heel lang. Als ik dat nu tegen jullie zeg je, ja, dat weten we al een tijd. Want ja, dat is heel schadelijk tijdens de zwangerschap. Maar realiseer je dan even wat je zegt. Want dit is dus hersenontwikkeling tijdens de embryonale ontwikkeling. Daarvan vind je dus, ja, je moet helemaal geen alcohol op loslaten. Dat is gevaarlijk. Dat weten we ook. Dat kan aanleiding geven tot miskramen of tot VAS. Tot kindertjes met VAS. En als je dus op een feestje bent en er is een moeder en die is in verwachting en die drinkt alcohol, dan zal je ongetwijfeld zien dat er heel veel mensen omheen zullen zeggen van, wat doe jij nou? Weet je niet dat dat gevaarlijk is? Dus met andere woorden, wij vinden dat sociaal niet aanvaard en we spreken er mensen op aan. Hoe komt dat? Omdat we al sinds de jaren 50, 60 weten dat dit aan de hand is. Daarom weten we dat. Waarom spreken we nou mensen niet aan op adolescenten hersenontwikkeling? Kinderen, ouders, waarom spreken we die niet aan op het feit dat hun hersenen nog moeten ontwikkelen en dat ze wel in aanraking zijn met alcohol? Nou, omdat we dat niet wisten. Want de laatste 5 tot 10 jaar is dat onderzoek gedaan wat ik jullie net liet zien. Bijvoorbeeld met die scanners en allemaal. Ja? Dus het begrip dat hersenen doorgroeien tot hun 24ste levensjaar en niet alleen maar in de tijdens de zwangerschap ontwikkelen, heeft ook de consequentie gehad dat we ons daar nooit zorgen over hebben gemaakt. Ja? Dat is een belangrijk ding om even te realiseren. Nou, dat moeten we dus nu wel doen. Dat is dus eigenlijk ook zeggen. Nou, hier zie je een ander plaatje wat ik jullie wil laten zien. Want aan alcohol en de schade van alcohol, heel specifiek in de hersenen, daar is niet zo heel veel aan gedaan. He, maar hier zie je bijvoorbeeld een zenuwceluitlopertje. Eén zo'n heel dun draadje, bijvoorbeeld wat je hier ziet. He, hier zie je een zenuwcel. En die zenuwcel die maakt allemaal uitlopertjes en contacten met andere zenuwcellen. En al die zenuwcellen die maken allemaal heel veel contactjes met elkaar. En dat heb je nodig, want zo praten ze met elkaar. He, en uiteindelijk zitten er in de volwassen hersenen zo'n 100 miljard zenuwcellen. He, dus zeg maar even grofweg 20 keer meer dan er aardbewoners zijn. En dat draag je de hele dag mee in je hoofd, kun je nagaan. En die maken dan ook hoofdpijn van. Ja, precies. En die elk zo'n zenuwcel maakt misschien wel contact met 1000 anderen. He, dus er zijn 100 miljard keer 1000 van die contactjes in je hoofd. En die aanleg van die contactjes is dus hartstikke belangrijk. Want als je die contactjes niet goed aanlegt tussen al die zenuwcellen, dan gaan die hersenen nooit heel goed werken. Dan komt het simpelweg op neer. Nou, en hier zie je bijvoorbeeld zo'n boompje, zo'n takje, met heel veel van die contactjes. Hè, de zenuwcellen die daar contact opmaken, die zie je in dit plaatje niet. Die zijn niet gekleurd, die hebben geen kleurtje gekregen. Maar dat maakt het wel lekker om al die contactjes mooi te zien. Je ziet al die bolletjes hier. En je ziet dit takje, daar zitten veel minder bolletjes op. Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een zenuwcel die zich ontwikkeld heeft naar zelftoediening van morfine. Een opiaat. Hè? Net zoals heroïne, zou je hetzelfde effect van zien. Dus eigenlijk weten we daar het effect al van. Namelijk dat is destructief, zou je kunnen zeggen, op die contactontwikkeling tussen die zenuwcellen. En je ziet, ik heb hier in de rechterkant nu al laten verschijnen alcohol met een vraagteken. Want voor alcohol weten we dat simpelweg niet. Hè? Nogmaals, weer maar eventjes bij jullie neergelegd. We realiseren ons nu pas eigenlijk dat alcohol ook die schade zou kunnen hebben op die aanleg bijvoorbeeld van die contacten. Ja? En dat hebben we tot nu toe eigenlijk, of tot nog niet zo lang geleden, hebben we ons daar niet zo'n zorgen over gemaakt. En dus ook geen onderzoek naar gedaan. Nou, even nog een laatste ding over die ontwikkeling van die hersenen. Wat belangrijk is om je te realiseren, dat is dat verschillende systemen in de hersenen, die verschillende onderdelen van de hersenen, niet gelijktijdig ontwikkelen. Dus ik laat jullie nu even in het vorm van een paar van die wolkjes, hè, zoals je hier ziet, laat ik jullie een aantal hersengebieden zien. En je ziet hier die exotische namen bij staan, cerebellum, striatum, amygdala, prefrontale cortex. Dat zijn allemaal onderdelen in de hersenen die allemaal moeten groeien en ontwikkelen. Precies zoals ik jullie net liet zien. Dus dat betekent dat ze in volume toenemen, dat ze meer contactjes maken met andere hersengebieden. Hè, dus dat ze zich stevig aan het ontwikkelen zijn. En wat je dan ziet eigenlijk, is dat die ontwikkeling gedurende de adolescentie er nog zo uitziet. En ik heb hier een wip getekend, bewust, omdat de hersengebieden die hier aan de rechterkant getekend zijn, die zitten aan de achterkant en de onderkant van je hoofd. He, bijvoorbeeld het cerebellum, dit ding. Dat is wat ik jullie dus straks al zei, dat zijn de kleine hersenen betrokken bij coördinatie, lopen, bewegen. Bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld voelen, ruiken. Er zit veel van die informatie wordt daar verwerkt in het cerebellum. En dat is een hersengebied dat ontwikkelt zich eigenlijk al heel vroeg. Hè, en wat je ziet is bijvoorbeeld dat een gebied dat betrokken is bij motivatie, en wat ook een beetje aan de onderkant van de hersenen zit, zich ook al vrij vroeg ontwikkelt. En dat moet natuurlijk ook wel, want kijk, als je geboren wordt, hè, dat zijn natuurlijk een van de, je zou kunnen zeggen, de eerste dingen die kinderen gaan leren en doen, is bijvoorbeeld ze leren lopen, ze leren bewegen, ze leren dingen oppakken. Ja, dus dat cerebellum is daarbij betrokken en ontwikkelt zich eigenlijk als een van de eerste structuurtjes in de hersenen. En motivatie bijvoorbeeld is ook heel belangrijk. Je moet wel leren eten en je moet ook weten wat lekker is en wat niet lekker is. Dus dat ontwikkelt zich ook bijvoorbeeld heel vlug. Ja? Nou, wat jullie nou zien is dat een aantal van die hersengebieden verschillend ontwikkelen. Maar dat bijvoorbeeld zo'n gebied als ik hier aangeef, die helemaal aan de andere kant zit van het spectrum, de prefrontale cortex, dat wat hier aan die voorkant achter je voorhoofd zit, ontwikkelt zich pas vrij laat. He, dus je kunt eigenlijk zeggen, die hersenen ontwikkelen zich een beetje als een golf van achteren naar voren. Dus het begint aan de achterkant helemaal uit te ontwikkelen en langzamerhand matureert dat, rijpt dat naar voren. He, en die prefrontale cortex is dus als laatste aan de beurt om zijn volume toename en zijn functie te krijgen, zou je kunnen zeggen. Dus er gebeurt nogal wat constructiewerk en gedurende die adolescentie ziet het er dus zo uit. Dan is er nog iets leuks aan de hand, zou je kunnen zeggen. Want als dat plaatje er zo uitziet zoals ik jullie dat nu laat zien, dan heeft dat nog iets anders als consequentie. Want namelijk die hersengebieden, die kun je niet los van elkaar denken. Die zijn altijd allemaal tegelijk actief. Dat is namelijk zo mooi aan die hersenen. Hè, en daar moet ik jullie nog even iets anders bij zeggen. Hè, als je kijkt naar, ik zei jullie al, 100 miljard van die zenuwcellen in je hoofd, die zijn eigenlijk allemaal actief gedurende de hele dag. Die zijn allemaal in leven, die kunnen allemaal elektrische activiteit genereren. En die praten dus ook allemaal met elkaar. En dat is zo interessant aan die hersenen. Hè? En het maakt het zo anders dan een computer, zou ik maar zeggen, die jullie allemaal thuis of op het werk hebben. Want die computer die heeft misschien één processor. En als je in de gelukkige omstandigheid verkeert van een mooie nieuwe computer, heb je er misschien 4 of 8 processoren. Maar je brein heeft 100 miljard processoren. Die 100 miljard processoren zijn heel langzaam in vergelijking tot die computer. Maar ze doen iets unieks, dat heet parallele processing. Namelijk tegelijk actief zijn. En dat betekent dat je tegelijk de trap kan lopen en toch weer nog iets leuks kunt bedenken. Terwijl je op de trap loopt. Ja? Dat doe je met verschillende delen van de hersenen.
En fluiten,
precies. Dat doe je met verschillende delen van de hersenen. Nou, waarom vertel ik jullie dit? Omdat dat betekent dat die hersengebieden met elkaar in gesprek zijn. En als je ze nou niet gelijkelijk ontwikkeld hebt nog, dan spreken ze dus op een andere manier met elkaar. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat dit hersengebied wat jullie hier zien, die prefrontale cortex, die dus bijvoorbeeld aan planning, lange termijn planning doet, beslissingen maken, dat die nog maar weinig van invloed is in het adolescentenbrein, versus een hersengebied wat jullie hier zien, wat al betrokken is bij de emotie. Wat al veel beter ontwikkeld is. Ja? Nou, die twee weten we ook. Deze bijvoorbeeld, die remt een beetje. Die? Dus met andere woorden, de rationale beslissingen. Ja, rationele beslissingen, die remmen een beetje. De emotionele. Maar dat doen ze dus pas in een uitontwikkeld brein. Daar waar alles in evenwicht is. En zolang dat nog niet het geval is, en het nog een beetje uit evenwicht is, prevaleren dus deze, die hieronder zit. Ja? Dat is ook belangrijk om dus te weten. Nou, uiteindelijk gaat het er dus zo uitzien. Komt het allemaal keurig in evenwicht. Hè? Nou, wat voor consequenties heb je dan van zo'n nog niet uitontwikkeld brein? Dat is even belangrijk. Nou, een van de consequenties had ik het net al over. Slechte planning en besluitvorming. Dat is een van de consequenties. Want die prefrontale cortex moet daar heel hard in meedoen. En die is nog niet af. En die doet dat dus nog niet optimaal. Doet het wel, maar niet optimaal. Wat zie je meer nog bijvoorbeeld? Nou, als die prefrontale cortex niet goed contact is met die andere hersengebieden. En bijvoorbeeld die emotie niet een klein beetje onderdrukt. Dan zie je dus ook dat er een tendens is om bijvoorbeeld risico's te nemen. Impulsief gedrag te vertonen en te experimenteren. Nou, dat is ook typisch iets wat je natuurlijk ziet bij adolescenten. Dat is heel normaal, dat hoort bij dat brein. Hoe het toch in elkaar steekt. He, als voor ons nu vanavond betekent dat bijvoorbeeld ook experimenteren met alcohol. Experimenteren met verslavende stoffen in het algemeen. Of stoffen in het algemeen. He. En een ander ding wat je dus ziet is dat het gevoelens veel sterker kan meespelen. He, dus dat kan betekenen dat beslissingen die worden genomen, veel meer genomen worden op basis van emotie. Kom, laten we dit gaan doen. Ja, leuk. En dan wordt er natuurlijk niet eerst nagedacht over, maar wat betekent dat dan voor de langere termijn? Een ander belangrijk punt, en dat is ook wat voor vanavond een belangrijk punt, dat is het, als je die prefrontale cortex nog niet goed hebt ontwikkeld, dan ben je ook niet zo toe aan het nemen van lange termijn beslissingen. En dat betekent weer dat je dus wat minder gevoelig bent voor wat ik hier heb gezegd, rationele argumenten. Nou, en dat kennen jullie ook allemaal als het goed is. Want praat maar eens met jongeren, hè, bijvoorbeeld tieners. Hè, en zeg dan tegen ze, wat je nu doet is slecht voor je, want daar heb je over 10 jaar zus of zo last van. Nou, het standaard antwoord is natuurlijk, dat zie ik dan over 10 jaar wel. Hè, standaard antwoord. Precies, heel herkenbaar. Dus dat betekent dat als je preventie probeert te doen en je probeert je met een preventie, met een campagne alleen maar, moet ik er dan bij zeggen, te richten op jongeren, dan is zo'n campagne is eigenlijk ook gedoemd te mislukken. En dat is eigenlijk iets als je nou terugkijkt in alle campagnes die in Nederland gevoerd zijn, hè, de afgelopen 20 jaar, of die nou gingen over condoomgebruik of over alcohol of over marihuana. Nou, eigenlijk zijn al die campagnes die zijn zo goed als mislukt. En dat kwam omdat de doelgroep daar alleen de jongeren zelf waren. Hè? En het interessante nu van de nationale alcoholcampagne, vind ik, deze dus, is dat die zich dus nu eens een keer niet meer alleen richt op de jongeren, maar juist ook op die groep die zich daaromheen bevindt, die ouders, die wel, als het goed is, een volledig ontwikkeld brein hebben met en in staat zijn om ver vooruit te kijken en de consequenties te overzien. Als ze niet te veel gedronken hebben. Ja? Ja? Oké. Okay. Nou, nog even één dingetje wat ik hierover wilde zeggen. Dan kunnen we dit onderwerp afsluiten. Dat is een van de dingen die ik niet heel zeker weet. Want dat vereist wat meer onderzoek nog. Maar wat natuurlijk wel zou kunnen. Dat is dat als je kijkt naar die ontwikkeling die hersenen moeten doormaken. En die uiteindelijk dat allemaal in balans moeten brengen. Dat het wel zo kan zijn dat als je die jongeren nou blootstelt, dat die breintjes van die jongeren, die hersenen van die jongeren blootstelt aan alcohol, dat je ziet wat je nou ook zag met morfine, namelijk dat die contacten niet goed worden aangelegd, ja, en dat je uiteindelijk hersenen overhoudt die er meer zo uitzien dan er zo uitzien. Ja, en dat zou wel eens een heel vervelende conclusie kunnen zijn als dat plaatsvindt. Ja, dat risico mogen we ook eigenlijk met z'n allen niet nemen, zou je kunnen zeggen. Nou, even de conclusies uit die biologie op een rij. Jullie hebben gezien, die adolescentie is een fase van hersenontwikkeling. Brein is niet af, adolescent gedrag geeft dat natuurlijk ook. Hè? Dat adolescenten gedrag, dat leidt tot experimenteren, impulsief handelen, noem het allemaal maar. En toch zeg ik erbij, dat is normaal, tussen aanhalingstekens. Ja, dus hoewel we daar met z'n allen regelmatig allerlei opmerkingen en kanttekeningen bij plaatsen, en dat over het algemeen ook altijd weer de krant haalt, et cetera, geldt natuurlijk toch dat wat jongeren doen, hoort bij hun leeftijd. Dus dat is iets wat je gewoon moet realiseren. wat je niet kunt veranderen door ze alleen maar met rationele argumenten daarop aan te spreken. Dus dat is ook iets wat ik tegen jullie zeg, want dat gaat niet lukken. Alcohol beïnvloedt de normale ontwikkeling en daarmee nog het ontwikkelen volwassen gedrag. Dat is dus een risico wat ik jullie net liet zien. En als dat nou zo is, hè, als er schade ontstaat tijdens die ontwikkeling, dan kan ik wel één ander ding hard tegen jullie zeggen. Het is, dan zal het waarschijnlijk ook wel onomkeerbaar zijn. Want wat we met veel van de verslavende stoffen hebben gezien in het onderzoek, is dat als eenmaal die hersenen beschadigd raken, dat het verrekte lastig is om die beschadiging op de lange termijn, namelijk als er niet meer zoveel ontwikkeling is in die hersenen, om dat dan nog goed te krijgen. Ja? Dus die kinderhersenen die veranderen nog heel veel, en dan kun je misschien nog heel veel goed krijgen. Maar als je die fase voorbij bent en je hebt schade opgelopen, dan ben je misschien wel mooi de klos. Ja? Dus daar moeten wij als volwassenen, zal ik maar zeggen, die daarover nadenken, iets aan doen. Nou, goed. Dat waren even conclusies biologie. Wat te doen? Ja.
Alcohol schenken uit tantalus bekers.
Alcohol schenken uit?
Tantalus bekers. Dat ziet het eruit. Dat is waar ze over. Als je het drinkt.
Dan daar zit er niks in. Nee, precies. Nee. Nou, dat is een oplossing. Geen alcohol drinken. Ja. Goed. Wat te doen? Nou, ik heb voor jullie in het laatste stuk een aantal plaatjes op een rij gezet, of een aantal uitspraken ook op een rij gezet, om even door te nemen, omdat ik denk dat die goed zijn om te behandelen. En ik doe dat in, laten we zeggen, 5, 6, 7 minuten. Dan hebben we nog 6, 7 minuten over voor vragen. Klopt, hè, meneer de voorzitter? Ik heb nog een kwartier, hè? Goed zo. Fantastisch. Oké. Nou, eerst even deze. Hoe en waar ik drink, staat los van mijn kinderen. Ik zet er maar meteen bij, was dat maar waar? Want wat je ziet natuurlijk eigenlijk is dat alles wat wij doen in het leven altijd weer rond alcohol zich centreert. Of heel veel van de leuke dingen in ieder geval. Kijk maar, zondagavond voetbal kijken, gezellig, varen bier. He? Familiefeestje, samen eten, drinken. Oudejaarsavond, lang opblijven, oliebollen, champagne. He? Dus heel veel van de dingen waarmee je in familiesfeer bezig bent, gaan natuurlijk ergens wel weer over alcohol. He? Je ontkomt er misschien wel niet heel erg aan, zou je haast kunnen zeggen. Ik heb geen invloed op kinderen, want hun vrienden bepalen of ze drinken met drinken. Beginnen met drinken. Dat zeggen heel veel mensen. Dus met andere woorden, dat betekent, ik blijf aan de zijlijn staan, want ik ben er toch niet op van invloed. Want mijn kinderen doen gewoon hun eigen dingen. En dat is uit mijn zicht, ik weet er niks van en ik heb er ook geen invloed op. Is dat waar? Nee. Kijk maar. Invloed van leeftijdsgenoten wordt onderschat. Is netjes onderzocht. Wordt netjes overschat, sorry. Dat is netjes onderzocht. Bijvoorbeeld, ook in Nederland wordt dat onderzoek gedaan door, ik wil hem even met name noemen, Rutger Engels, want ik laat een paar dingen van zijn onderzoek zien. Hij zit in Nijmegen, doet daar prachtig onderzoek aan. Die doet onderzoek aan ouders en kinderen. Hè, en die vraagt ze van alles en nog wat, om het maar eens even zo te zeggen. En wat je ziet is dat het effect van drinkgedrag van beste vrienden bijvoorbeeld op veranderingen in alcoholgebruik van jongeren marginaal is. Dus zelfs beste vrienden hebben helemaal niet zoveel invloed. En een ander ding wat je ziet is dat het effect van drinkgedrag van vrienden op het beginnen en het voortzetten van alcoholgebruik, dat dat ook heel klein is. Het is verwaarloosbaar klein. Dan zul je denken, maar is die omgeving dan helemaal niet van belang? Jawel.
Ik wil daar iets over vragen.
Ja.
Is het niet zo dat een algemene tendens onder de jeugd is dat ze aan meedoen om niet tegen te vallen, om niet als watje gezien te worden?
Ja.
En dat dat in hoge mate op hun drinkgedrag van invloed is?
Ja, maar ik wil het even differentiëren. Want het punt is, zeker. Kan zeker zo zijn. En dat hangt natuurlijk ook vanaf met wie je te maken hebt. Sommigen laten zich daar weinig door beïnvloeden, anderen weer veel meer. Maar wat belangrijk is dus even dat het veranderen van alcoholgebruik, dus als er een patroon is, daar is dus de omgeving, bijvoorbeeld zo'n beste vriend, helemaal niet meer op van invloed dan de ouders bijvoorbeeld zijn. En het beginnen en het continueren, dus wanneer begin je met drinken en hou je dat vol, ja of nee, daar zijn ook die jongeren maar van beperkt invloed op. Waar jongeren nou veel meer op van invloed zijn, dat is hoeveel er gedronken wordt. En dat is algemeen zo trouwens, dat is niet alleen bij jongeren zo, maar ook bij ouderen zo. De snelste drinker in het café bepaalt hoeveel gedronken wordt. Hè? Dat is wat wel belangrijk is. Dat is de tempomaker, zou ik maar zeggen. Hè, dus of ze dronken thuiskomen, dat is wel afhankelijk van de vrienden waarmee ze weggaan. Oké. Nou, wellicht de beste manier om vroege aanvang bij jongeren te voorkomen is stellen van duidelijke regels, ik zal je direct nog wat voorbeelden van laten zien, en zelf minder gaan drinken als ouder. En dat laatste is natuurlijk wel een interessante, maar vaak ook een hele ingewikkelde, want als je natuurlijk zelf drinkt als ouder, dan wil je dat dan niet meer doen, bijvoorbeeld als je kinderen hebt. Dus dat is wel een moeilijke voor de meeste ouders ook. Die andere, deze, duidelijke regels stellen, is er misschien wel een met een makkelijker handvat. Daar kun je ook zelf makkelijker wat aan doen. Bewustwording speelt daarbij een rol, want heel veel ouders, blijkt ook uit onderzoek, die zijn helemaal niet zo bezig met kinderen en alcohol. Die zijn bezig met hun eigen leven en realiseren zich vaak ook helemaal niet. Bijvoorbeeld, mag mijn kind thuis wel een glas alcohol drinken? Ja, nee, hebben ze eigenlijk vaak helemaal niet eens over nagedacht. Mogen ze dat dan op een feestje, bijvoorbeeld met vrienden of kennissen? Dat weten ze eigenlijk helemaal niet. Mag uw kind in het weekend drinken? Als je dat soort vragen stelt, dan zie je dat mensen heel lang twijfelen vaak. Het ook man en vrouw vaak ook weer met elkaar oneens zijn, daar is nog niet over nagedacht. Dus het bewustwordingsproces bij ouders bijvoorbeeld is een heel belangrijk ding. Kun je ook aan werken gewoon. Stel eens die vragen. Hè, en kijk wat je daarmee wil. Nou, een van de dingen die uit dat onderzoek van bijvoorbeeld Rutger Engels in Nijmegen voortkomt, is dat hij een heel duidelijk punt maakt van het stellen van regels. Hij zegt ook, als jongeren nog niet drinken, met name juist als ze nog niet drinken, dan kan het stellen van regels kan heel belangrijk zijn om die jongeren niet te laten beginnen met drinken. Ja, en dat beginnen met drinken is even een belangrijk punt, want ik liet jullie net al zien, in feite, even die voorgaande plaatjes. Als ze eenmaal begonnen zijn, dan verander je een patroon niet zo snel meer. Dus het belangrijkste is om te voorkomen dat er begonnen wordt met drinken op hele jonge leeftijd. En regels stellen helpt daar enorm bij. Ja, dat komt uit zijn onderzoek naar voren. Dat geldt ook als adolescenten ouder worden, bijvoorbeeld 15 of 16 jaar. Als je regels hebt, is het duidelijk, maar je moet ze ook handhaven. Hè? Staat hier ook bij, hè? Vooral behouden. Als ze al een regelmatig drinkpatroon hebben, dan hebben die regels veel minder effect. Ja? Dus je moet er met andere woorden vroeg mee beginnen en ze ook handhaven. Dat is wat je hier ziet. Nou, ouders die doen dat allemaal op verschillende manieren. Ouders die zijn op een eigen manier streng, denken ze. Je kunt dat aan de ouders vragen, je kunt dat aan de kinderen vragen, hoe streng ze zijn. Hè? En wat je hier ziet is, ik zal maar zeggen, hoe ze dat ervaren, de ouders zelf. En het kind, bijvoorbeeld. Hè, en dan zie je dat ouders vinden altijd dat ze heel streng zijn. En kinderen vinden dat ze minder streng zijn. Hè? Die zeggen, nou, mijn ouders zijn niet zo streng. En kinderen, ouders zeggen, nou, ik ben heel strikt hoor. Hè, en een ander ding is, dus daar zit nogal een verschil van inzicht in, blijkbaar. Hè? En wat je ook ziet, is dat het door de leeftijd heen afloopt. Want het is 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar van die kinderen. En je ziet, ze worden zelf minder streng, die ouders. En die kinderen, die ervaren het ook allemaal als zodanig. Ja? En daar zit een addertje nog in, onder het gras. Want kijk, heel veel gezinnen hebben natuurlijk meerdere kinderen. En dan krijg je een patroon zoals dit. Dit is het kind van 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, drie achtereenvolgende jaren. En dit is het broertje ervan bijvoorbeeld. 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar. Ja? En wat je nou ziet is dat die jongste, ja, die krijgt strengere regels opgelegd dan de oudste. Kijk maar, dat zie je hier. Ja, maar kijk wat er door de jaren heen gebeurt. Dat zakt allebei een beetje af. En dan denk je, nou ja, dat is het logische patroon. Behalve, als je vergelijkt, waar nou eindigt nou die jongste op de leeftijd 15 jaar? Nou, dit was zijn oudere broer toen hij 15 was. En dan zie je dus dat de regelgeving inmiddels minder strikt is geworden. Ja, dus met andere woorden, als je meer kinderen in een gezin hebt, zie je dat de regelgeving steeds minder strikt wordt. Terwijl mensen denken dat dat niet zo is. Ja, nou, dat is ook een leuke conclusie. Opvoedingsstijlen, ook zoiets, om jullie nog even iets over te zeggen. Hey, je weet, mensen die doen onderzoek aan allerlei typen van opvoedingsstijlen. Bijvoorbeeld ondersteunend, controlerend. Hè? Dus deze die is heel warm, responsief, probeert te ondersteunen. Die is meer controlerend, meer regels, afspraken, strenger, supervisie. Hè? Ik vind dat het zo moet, et cetera. Nou, ondersteunend heeft geen enkel effect. Dat is het conclusie uit het onderzoek. Daar kan je gewoon heel duidelijk in zijn. Controlerend, dat werkt preventief op experimentiergedrag en veel drinken. He, dus het is eigenlijk allemaal in diezelfde lijn. Die helderheid van regels stellen en handhaven, dat werkt. Ja? Nou. Wat conclusies voor preventie? Ouders hebben invloed en degenen die zich vroegtijdig realiseren dat ze die invloed hebben, die zijn dus ook effectiever. Dus met andere woorden, je kunt daar bewustwording in tot stand brengen. Regels stellen heeft effect op het uitstellen met beginnen te drinken. Niet eindeloos praten, maar duidelijk zijn en op tijd zijn. Nou, dat zijn nogal heldere statements.
Mag ik daar nog wat over vragen?
Sure.
Is het ook niet zo dat als je je kinderen een reden geeft om niet te drinken, dus ze erg stimuleren in de sport, dat je daarmee de kansen ook in hoge mate reduceert?
Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Hè. Wat je ziet is natuurlijk dat mensen allemaal hun eigen methodes kennen natuurlijk ook om dingen te doen. Hè. Dus bijvoorbeeld heel sportief bezig te zijn en daar op een andere manier uiting te geven aan bezig zijn in je vrije tijd bijvoorbeeld. Nou, dat kan een reden zijn ook voor kinderen om er van af te blijven. Ze zijn met sport bezig, dus drinken ze minder bijvoorbeeld. Helemaal waar. Maar kijk, als je natuurlijk even de hele grote groep neemt, hè, die we voor ons hebben, zoals bijvoorbeeld in Noord-Holland. Hè, dan werkt dat natuurlijk bij een aantal, maar bij ook heel veel niet, hebben we dan kunnen constateren. Hè, dus in het algemeen gesproken, is dat natuurlijk één van de dingen waar je aan kan werken. Hè. Ik leer mijn kinderen drinken, zodat ze er verstandig mee om kunnen gaan. Ook zo'n interessante, die ik nog niet heel lang geleden, anderhalf jaar geleden, eens een keer heb horen zeggen door een huisarts in Bloemendaal. Die dat zijn patiënten aanraden. Nou, onderzoek zegt zeer onverstandig. He? Jullie kunnen al aanvoelen komen wat de redenen zijn. Ik liet jullie het straks al zien. Als je elk jaar dat je later begint, heb je minder risico op het ontwikkelen van een probleem. Dus daaruit zie je al dat je het niet moet doen. Ouders die veel drinken geven überhaupt gewoon een slecht voorbeeld aan hun kinderen. Want kinderen nemen over. Apen gewoon simpelweg na. Dat hoort ook, want je hoort je opvoeder na te doen. He? En ouders die veel drinken, die durven zelf geen regels meer te stellen. Dus dat is ook een probleem daarbij. Nog even iets in de laatste paar plaatjes over de huidige campagnes. Wil ik ook jullie toch wel iets over zeggen, voor ook als je daarmee bezig bent. Campagnes die je bijvoorbeeld kunt voeren op scholen, om maar eens wat te noemen. Voorlichting bijvoorbeeld, wat je kunt beginnen in groep 7. Dus in feite heel vroeg praten met kinderen. Daar moet je in differentiëren, daar moet je verstandig mee omgaan. Want het onderzoek zegt eigenlijk, als je gewoon heel sec naar het onderzoek kijkt, zegt eigenlijk dat is onverstandig. En waarom? Nou, omdat in toch wel een aantal gevallen, wanneer ouders met hun kinderen over drinken gaan praten, die kinderen juist vaak eerder gaan drinken. Dat is eigenlijk wat het onderzoek laat zien. En waarom is dat zo? Nou, omdat die kinderen eigenlijk heel nieuwsgierig zijn, want dat hoort bij kinderen. Dus je maakt ze heel erg wakker, je maakt ze op attent. Ook als het nog niet in hun zicht is, maak je het heel op attent. Ja? Nou, en sommige ouders die zijn ook niet zo heel handig daarin om daarover te praten, dus dan heb je een verkeerde strategie. En dat helpt dus eigenlijk niet. Dus met andere woorden, als je bijvoorbeeld een algemene maatregel zou hebben om in een school, een basisschool, in groep 7, algemeen te gaan voorlichten, dan doe je dat waarschijnlijk niet handig. Je moet kijken wie daar aan toe is en ook of je die klasse en die school daar bijvoorbeeld wel aan toe is. Als je, laat ik het even simpel zeggen, als je een groep 7 hebt waar 70% van de kinderen met Lego aan het spelen is, heeft het heel weinig zin om een alcoholvoorlichting te gaan doen. Ja, dat is waar het om gaat. 16 jaar en niet eerder in de campagne. Ook nog even een uitspraak over doen. He, want jullie zullen daar ongetwijfeld ook je gedachten over hebben laten gaan. Het gaat ook over jongeren en uitbaters. He, dus de uitgaansgelegenheden hier in Den Helder en de omgeving bijvoorbeeld. De scholen en het schenken van alcohol. Hier speelt natuurlijk een belangrijke rol bij dat in de campagne zoals we die nu voeren, we afgesproken hebben dat 16 jaar de grens is. Ik heb jullie laten zien vanavond dat de biologie natuurlijk geen grenzen geeft, hè. Die biologie zegt, die hersenen ontwikkelen nog een hele tijd door. Hoe langer je het uitstelt, heb ik jullie ook laten zien, hoe beter het is. Dus kortom, ik zeg niet, 16 jaar is optimaal. Ik zeg, 16 jaar is wat we nu hebben afgesproken en daar moeten we op proberen te handhaven. Dat is iets anders. Ja, dan hebben we iets bereikt in ieder geval. Namelijk dat in die periode ervoor niet gebeurt. Maar dat betekent natuurlijk dat je het ook echt controleert en dat je daar ook echt iets aan doet. Ja, bijvoorbeeld ook op scholen, geen alcohol schenken, maar dan ook aan niemand bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook zo'n iets wat je op scholen vaak tegenkomt, dat dan toch nog aan een bepaalde groep wel alcohol geschonken wordt. En dat werkt niet. En ouders bij betrekken, want die weten vaak van niks. En dat heb ik jullie al net ook al een beetje laten zien. Nou, en dit is mijn laatste slide. En dan zitten we helemaal, denk ik, op de plek waar jullie normaal gesproken over praten. Dat gaat over de rol van politiek. Hè? Jullie rol eigenlijk. In alcohol en jongeren. Waarbij ik nog even een paar opmerkingen wil maken. Beschikbaarheid speelt in, als je kijkt in de gemeentes in Noord-Holland, maar ook in de Achterhoek en in Brabant en in verschillende gemeentes waar ik kom, speelt beschikbaarheid altijd een heel belangrijke rol als onderwerp. Hè? Hoe makkelijk kun je aan de alcohol komen, bijvoorbeeld? Hè? En wat doe je daaraan? Dat haakt natuurlijk aan het tweede punt. Naleving, wetgeving en verkoop. Supermarkten. Hoe ga je daarmee om en wat doe je daaraan? Check je die, controleer je die, handhaaf je die? Doe je er wat mee? De prijs van alcohol, dat geldt trouwens voor alle verslavende stoffen in de wereld. Er is heel veel onderzoek aan gedaan, vorige eeuw. Heel veel onderzoek gedaan aan Wat betekent prijs voor het gebruik van stoffen? Nou, dat is altijd met elkaar in verband. Als iets duurder wordt, dan ga je het minder gebruiken. Dan heb je minder last van als je zelf veel geld verdient, dus als je wat ouder wordt. Maar als je jonger bent, dan telt dat aan. Dan voel je dat in je portemonnee en dan hou je daar rekening mee. En dat betekent dus als je bijvoorbeeld kijkt naar happy hours, hè, alle biertjes voor 80 cent in een uur tijd, dan wordt er natuurlijk ontzettend veel gedronken om die reden. Ja. Nee, maar nou, wacht even. Ik praat over prijs in het algemeen, hè? Ja, zeker. Zeker. Ik zeg niet dat je die prijs alleen moet betalen in... Want dan, kijk, als je dat gaat doen natuurlijk, dan zou ik niet werken, hè? Ja, want dan komt ook niemand meer in het café natuurlijk. Dat zou ook totaal oneerlijk zijn ten opzichte van iemand die een café heeft. Laat ik het even simpel zeggen. Nee. 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 Maar zodra je gaat constateren dat je in de supermarkt het bier goedkoper kan krijgen dan de cola, dan heb ik toch het gevoel dat je misschien wel een probleem hebt. Maar goed.
Goed voor de goede orde. Ja. Het zou fantastisch zijn als we natuurlijk een aantal nieuwe raadsleden of commissieleden erbij krijgen in de toekomst. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat het niet de bedoeling is om vanuit het publiek te reageren.
Okay, goed.
Excuses okay. Daarvoor.
Oké. Goed, sorry.
Welkom overigens. Ja. Maar goed, het is zo even aan de commissieleden om hierop te reageren. Ik neem ook aan dat op een later tijdstip hier inhoudelijk ook wel een politiek debat over kan worden gevoerd. Zeker als het gaat om de APV en dat soort zaken. Ja. En dat het op dit moment informerend van karakter is.
Exact. Ik geef deze slide, ik zei je net ook al even, hè. Ik zeg het er even bij om onder de aandacht te brengen dat dit punten zijn die ik veel tegenkom, ook als ik op andere plekken kom. Hè, dan zijn dit veel van de discussiepunten waar we het over hebben en die van invloed zijn op alcoholgebruik. Hè. Maar even zonder verder inhoudelijk daarop in te gaan. Ja, en dan zie je dus onder jongeren heel weinig alcoholgebruik. He, zoals jullie weten, in Zweden is het onder ouderen wel een probleem, maar onder jongeren niet. He, dat heeft te maken met... Ik ga het hierbij laten. Ik heb jullie al overladen met allerlei informatie. En
u heeft het fantastisch gedaan. Ik wil nog wel even de gelegenheid geven aan de... Commissieleden, ik kom allemaal zo bij jullie langs om nog technische vragen te stellen. Mocht het nou zo zijn dat er mensen zijn op de tribune die deze hoogleraar vragen willen stellen, klamp hem alsjeblieft aan na afloop van deze presentatie. Hij zal straks wellicht even in de gang staan.
Als jullie het volgende onderwerp doen.
En als wij het volgende onderwerp doen, wat waarschijnlijk veel minder interessant is. Maar goed, met u goed vinden en nogmaals ook naar het publiek. We zullen hier ook zeker wel een keer op terugkomen als de politieke discussie gevoerd gaat worden hoe om te gaan uiteindelijk met drankproblematiek en welke middelen wij als gemeenteraad of als commissie in willen zetten in de toekomst om aan preventie te doen en andere zaken. Dus ik wil graag een rondje geven aan de commissieleden, technische vragen inhoudelijk op wat betreft de presentatie, met ook de toezegging aan de heer Rijf dat de presentatie met uw goedvinden ook beschikbaar gesteld wordt. Ik wil beginnen met de PvdA.
Ja, het is misschien heel schil om dan nadat je iets ingeschonken hebt dan nog gezondheid te wensen, maar dat heb je dan kennelijk wel nodig. Dit nu helemaal zo overziend, dan begrijpen mij als eerste, maar dat is dan weer een politieke discussie die dat gaat worden, om toch nog eens een keertje heel serieus naar helder in de kop te gaan kijken. En misschien dat daar nog wel wat extra bijstellingen moeten gaan gebeuren. Ik vind ook de door u geschetste mate van vrijblijvendheid, hoe wij daar eigenlijk allemaal mee omgaan, een soort gemakzucht, vind ik ook eigenlijk vind ik heel confronterend. Ik ben daar zeer van geschrokken hoor. Ik bedoel, ik ben niet helemaal naïef, maar dat het dus zo erg is en dat het zo grof eigenlijk wordt genegeerd, dat heel erg zorgelijk. Ja, blijft erover dan dat u zelf dus ook zegt aan de voorlichtingscampagnes die er worden gegeven. Ik neem aan dat die niet zo lang zijn zoals deze sessie en dat die dus dan ook afgestemd zijn op het zowel kind en de ouder. En mogelijk ook andere verenigingen, sportverenigingen, of noem het maar op. Verder heb ik eigenlijk geen vragen. Ik heb alleen maar deze opmerking mee te geven en Verder niks. En verder hartelijk dank voor de presentatie.
Goed, laat ik dat dan namens iedereen doen voordat iedereen u gaat bedanken. Dat spaart ons weer wat tijd uit. Ik wil graag het woord geven aan de heer Koopman namens de Stadspartij.
Ik heb er heel weinig aan toe te voegen. Ik heb gemerkt dat er rust een zware verantwoordelijkheid op onze schouders. Want vroeger wisten we dat helemaal niet. En toen ik zelf jong was, had ik er het geld niet voor. Maar we moeten hard aan het werk, dacht ik.
Dank u wel, mevrouw Laagman-Winder. In dit geval.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het even over de wetgeving. Ik heb begrepen dat de wetgeving in Amerika vele malen strenger is dan in Europa. En dat zelfs de ouders verboden zijn om daar hun kinderen drank te schenken. Je mag dus gewoon geen drank hebben onder je 16 jaar. En na 18 jaar geloof ik ook niet, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Daar heeft u vast over nagedacht hoe die wetgeving dan eigenlijk tot stand zou moeten komen. Ook in Nederland en misschien ook wel in deze gemeente.
Nou, om even te reageren op de situatie in de Verenigde Staten, daar speelt bij dat je inderdaad strafbaar bent, bijvoorbeeld als je als ouders in een uitgaansgelegenheid komt, waar je zelf alcohol gebruikt, in de aanwezigheid van je kinderen bijvoorbeeld. Dat is een andere situatie dan we net in Nederland kennen, waar je in een restaurant kunt eten met je kinderen en zelf een glaasje drinken, en zeggen je kinderen drinken wat anders bijvoorbeeld. Dus dat is een andere manier van omgaan daarmee. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld de horeca in de Verenigde Staten je niet zal toelaten in het algemeen in een gelegenheid waar alcohol geschonken wordt als je kinderen meebrengt. Ik heb dat wel een paar keer ervaren, dat je als je dan een jongere meebrengt, dat er wordt gezegd, hier komt u niet in. En als je dan zegt, ja maar ik kom alleen maar eten, dan zeggen ze, ja maar dat kan hier niet. Ja, want er wordt hier ook alcohol geschonken. Dus de regelgeving is anders. Het is natuurlijk de vraag of je dat ook in Nederland wil hebben. Ja.
Dat zou mijn volgende vraag zijn. Heeft het ook gevolgen gehad inderdaad voor het alcoholgebruik onder de jongeren in Amerika?
Ja, nou, de jongeren in Amerika drinken in het algemeen minder. Een stuk minder. Hè? Dat is ongeveer een derde van wat je ziet wat er in Nederland gedronken wordt. Dus dat is echt aanzienlijk minder. Ja, ik weet niet of dat, of deze, laat ik maar zeggen, in de horecasfeer daar de enige bepalende factor in is. Hè? Mensen gaan natuurlijk ook andersom met kinderen in hun opvoeding en de manier waarop ze met hun kinderen omgaan is ook in het algemeen iets anders dan waar we in Nederland, hoe we in Nederland gewend zijn dat te doen. Dus dat speelt ook een sociale structuur een belangrijke rol in.
Ja, maar vooral u had het over regelgeving en dan is dit geval natuurlijk een goede regelgeving. Ja,
zeker.
Verplicht verhuizen naar de Verenigde Staten.
Ja, ja.
Goed, mevrouw Nijendaal van de SP.
Ja, verplicht verhuizen naar de Verenigde Staten of hier gewoon de wetgeving aanpassen en daar heel sterk voor gaan lobbyen. Ik sta zelf voor de klas in het onderwijs, dus ik heb er ook vanuit die kant heel erg sterk naar gekeken. Ik vind het onwijs interessant ook wat u vertelt. Ik zou bijna zeggen, ik zou het wel leuk vinden als u op school langskomt. En, maar kinderen die kunnen dus ook niet plannen, dat vind ik heel frappant.
Ja, dat moeten we onder andere in de bovenbouw van de school ervaren in het studiehuis. Hè?
Ja.
Dat kan nooit werken, in het studiehuis werkt niet.
Nee, klopt, dat werkt niet.
Gaan we ook afschaffen, toch?
Ja, ja. Precies. Maar wat... Ik heb wel een opmerking over een eigen ervaring die ik heb gehad. Dat leerlingen van mij die ik tegenkwam in de FOMAR in Julianendorp gewoon drank kochten. En ook gewoon niet gevraagd werden naar een idee. En die waren dus 14 jaar. En heb ik samen met een andere bewoner, een andere klant, een klacht over ingediend die niet serieus werd genomen. Zelfs niet door de warenwet. Dus gewoon neergelegd. En dat vond ik wel schokkend. En dat dus gewoon... Ja, dat gewoon regelmatig gebeurt. En dus ik vind het inderdaad dat u dat ook wel zegt, dat er heel sterk moet worden gelet op de naleving van die wet. Want als de jongeren van die kleine blikjes Heineken blijven kopen en dat gewoon net zo snel wegdrinken als een blikje Red Bull, dat is echt heel triest om dat te zien. Dat vind ik heel erg zorgelijk. Ja.
Goed, dank u wel. De heer Oudhuis namens Prins voor Behoorlijk Bestuur.
Ja, ik had een opmerking over het blokje naleving, wetgeving en verkoop. Dat hangt samen met handhaving. En elke gemeente die kent zo zijn team met handhavers. En ik ben van mening dat je dus als een dergelijk team goed moet weten wat er zich in jouw stad op dat niveau afspeelt. Want je kunt natuurlijk niet alleen de schuld bij de vriendjes, bij de ouders, bij de sportvereniging, et cetera. Want dat zijn allemaal prikkels die dus in veel gevallen heel erg moeilijk te onderdrukken zijn. Zo heb je bijvoorbeeld in veel dorpen en steden heb je de zogenaamde zuipschuren. En die heb je hier namelijk in Den Helder ook. En daar is er geen enkele controle over. Ook niet, wat er komt ook jeugd van tussen de 10 en 12, die dan ook daardoor beïnvloed worden. Nou, het zou dus heel goed zijn als daar eens een keer aandacht aan besteed werd. Ja. Weet wat er dus in je stad leeft en wat er gebeurt. En neem daar ook de verantwoording voor.
Ja, ja, ja. Overigens, meneer Oudheuvel, als ik daar even kort nog op mag reageren. Die, als je kijkt naar die, het fenomeen Zuidketen, zou ik maar zeggen, wat natuurlijk heel breed verspreid is, hè, ook in andere delen van Nederland, speelt natuurlijk elke keer de problematiek die gemeentes hebben met wat kan ik wel verbieden en niet op privé terrein, zou ik maar even zeggen. Hè. Maar er speelt hier ook weer het punt bij wat ik al eerder genoemd heb. Dat is namelijk, eigenlijk staat het op het terrein van iemand die daar ouder is. Hè, en dat is eigenlijk misschien wel een andere boodschap die ik hierbij heb. Deze ouders die je daar hebt, die dien je aan te spreken, om het maar eens even zo te zeggen. Hè? Uit hun verantwoordelijkheid als ouder. Nog niet eens of ze nou jouw eigen gemeentelijke wet overtreden. Maar goed, dat is even een zijpunt wat ik er nog bij wilde zeggen.
Weet u
inderdaad. Ik ben het helemaal met u eens hoor, maar u snapt wat ik bedoel. Hè?
Zit dan... Weet u gelijk in.
Ja.
Goed, de heer Bras namens de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u. Ik zou willen danken voor de duidelijke presentatie. Ik zag vandaag bij de voorbereiding vanavond ook een... evaluatieonderzoek van alcoholvoorlichting die in deze regio is gedaan door GGD Hommels Noord en de Breider Verslavingszorg. Die methode heet Alcohol, een ander verhaal. Misschien kent u het, het is voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs is die lesmethode gedaan. En een van de conclusies is dat door die methode zijn veel ouders bereikt en actief betrokken bij het toekomstige drinkgedrag van hun kinderen. Ouders gaan vaker over alcoholgebruik in gesprek met hun kinderen. En maken vaker afspraken over de leeftijd waarop een kind mag gaan drinken. En nou, als een van de conclusies, het zal te ver voeren om er uitgebreid op in te gaan. Maar ik vond het er goed om te noemen. Hè? En het is goed misschien om ook in onze regio daar gebruik van te gaan maken. Ten slotte nog één vraag. Ja, u noemde een aantal jaren waarin dat onderzoek is gedaan. Iets van een aantal jaren terug zijn er nog recentere. Te noemen.
Ja, Trimbos bijvoorbeeld, houdt eigenlijk update de gegevens jaarlijks. En ook voor wat er in Nederland zich afspeelt, kun je ook voor allerlei stoffen het gebruik zien in Nederland. En de tendens die ik jullie heb laten zien is over de laatste paar jaar, maar daar moet ik wel bij zeggen, het loopt altijd wat achter. Hè? Want bijvoorbeeld over vorig jaar weet ik dat niet, is dat ook nog niet bekend volgens mij. Maar is dat altijd nog toegenomen? He? Dus het is niet revolutionair zich aan het keren, om het maar eens even zo te zeggen. We zijn er niet. Dus.
Ja. Dank u.
Dank u wel. De heer Klut namens de D66.
Ja, ik heb twee dingetjes. Het eerste is dat als opvoeder dan tas je vaak in het duister. En dat moet je ook niet vergeten. Ik kreeg mijn kleindochter bij me thuis en ik had dus geen enkele druppeldrank in huis. Bleek later dat ze was begonnen met roken. Dus enfin, dat zijn dan van die dingen, daar moet je dan weer achteraan. Maar zo zie je maar dat je
hè, dus dat is ook wel juist, of?
Precies, ja. Nou, dat is even om te illustreren hoe je soms de plank wel eens mis kan slaan. Ja. Een ander punt is dat ik hoorde vandaag op het nieuws dat de burgemeester van Urk wil besluiten om alle drank uit de supermarkets weg te halen. Ja, dus echt geen drank meer verkrijgbaar in de supermarkets. Ja, en daarmee hoopt hij dan inderdaad het goedkoop verkrijgen van drank terug te dringen. Nou, we weten allemaal dat daar nog andere methoden zijn. Want die krijgen dus dranktoerisme in dat geval. Ja, dus wat dat betreft zou je dan landelijk moeten doen. Als je dat niet doet, dan helpt het niet. Maar wat denkt u daar zelf van?
Nou, ik denk dat... kijk, ik vind ten eerste is het een opmerkelijke... observatie om te zien dat je bij de slijter natuurlijk een uitgebreide drankvergunning hebt en aan alle eisen moet voldoen, dus dat in de supermarkt niet geldt. Hè? En ik denk dat nog even los van of je nou alle alcohol wil verwijderen uit de supermarkt, maar je kunt daar natuurlijk wel duidelijkere maatregelen nemen. Hè? Bijvoorbeeld voor de supermarkt is het zwaar getroffen in de portemonnee als daar de schappen voor 4 weken lang leeg moeten blijven bijvoorbeeld. Hè? En dat soort sancties kun je natuurlijk als gemeente wel doorvoeren, denk ik. En die afspraken zou je daar wel over kunnen maken. Dus of je dat nou helemaal draconisch moet doen om te zeggen niet, zodat je het probleem misschien wel verhuist naar andere plekken. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen, als je niet fatsoenlijk omgaat met de handhaving in je winkel, wat ons beleid is, fatsoenlijke handhaving met betrekking tot de regelgeving tot 16 jaar, alcoholgebruik, dan pakken we je daarop aan. En dat is denk ik iets wat je wel heel goed zou kunnen toepassen in een gemeente. En dat ook echt uitvoeren bijvoorbeeld. Kan.
We moeten natuurlijk niet vergeten dat we hebben heel lange tijd was dronkenschap sociaal-maatschappelijk gewoon aanvaard. Ja? Het was helemaal niet zo, zo erg als iemand dronken was. Ja? En ja, toen de drugs kwamen, toen werd er geroepen, ja, dat is een stoot en dat is verslavend enzovoort. Ja, en nu zijn we eindelijk een beetje aan het nadenken over alcohol. Ja. Want die slag die hebben we behoorlijk verloren toen.
En dat zie je dus natuurlijk met alle stoffen waar we naar kijken. Als je nu kijkt hoe ver we nu zijn met roken en dus de effecten van nicotine en roken. En dan hebben we daar de eerste constatering natuurlijk al 50 jaar geleden gedaan. En is de discussie begonnen om roken te verbannen uit het sociale leven al 25 jaar oud. En zijn we nu zover dat we dat beginnen te doen. Dus het zou me niet verbazen dat met alcohol we ook nog wel wat jaren onderweg zijn om te bereiken waar we moeten zijn.
Goed, als laatste van de vraagstellers. Ja goed, we hebben ook de tijd en de agenda en u heeft de kans gehad. De heer Rijf namens de VVD.
Ja, dank u voorzitter. Eigenlijk meer een kleine verbazing, want de rol, verantwoordelijkheid en invloed van de ouder, die lijkt me helder. Maar ik was wel verbaasd over toch de geringe invloed die dan de omgeving, die de vrienden hebben. En ik baseer dat ook op een uitspraak een keer van een wethouder van Texel. Die eigenlijk de goede gang van zaken op die scholengemeenschap toeschreef aan de groep dominante leerlingen van dat moment die nogal sportief waren ingesteld. Dus maar goed, onderzoek blijkt dat dan niet zo te zijn. Dat zal een toeval zijn, zegt u.
Nou, het kan best zo zijn dat je een school hebt waarbij, we kwamen op dat onderwerp er straks al. Hè? Bijvoorbeeld, je hebt een klas waar zitten heel sportieve mensen in. Die doen misschien ook gewoon andere dingen. Die gaan op een heel andere manier hun vrije tijd invullen. En dat is waar we het natuurlijk met alcoholgebruik en gebruik van allerlei stoffen over hebben. Dat is hoe vul je je vrije tijd in. En dat is wat je in de sociale wetenschap wordt genoemd de time-out situatie. Die in Nederland er een is van vrijheid, blijheid, zou ik maar even zeggen. Dus die is aan weinig regels gebonden. Dus dat betekent dat mensen die een time-out situatie kennen, zich niet gebonden voelen aan de regels die ze gedurende de week kennen. En dat is anders, daarin is Nederland anders, als je dat onderzoekt, is Nederland wat anders dan landen om ons heen ook. Bijvoorbeeld een land als Frankrijk, waar veel alcohol gebruikt wordt, is de time-out situatie niet zozeer anders op dit punt. Daar blijf je worden aangesproken op je gedrag. Dus als je daar bijvoorbeeld aangeschoten raakt in een café, beginnen mensen je daarop aan te spreken. En zal de caféhouder die je over het algemeen ook geen alcohol meer schenken. En dat heeft ook een reden, want als je namelijk het café dronken verlaat, dan ga je de bak in. En dan ben je voor de volgende ochtend ook niet meer uit, zou ik maar even zeggen. Dan krijg je ook een hoge boete, bijvoorbeeld. Dus daar is een andere sociale controle op. Dus dat is een andere sociale structuur in die time-out situatie. En in de time-out situatie in Nederland betekent dat je uit bent en er zijn geen regels meer. Dat betekent niet alleen veel drinken, maar misschien ook wel het meubilair gooien of zo. Ja?
Dank u wel. Ik wil graag nog de wethouder de gelegenheid geven om even te reageren op helder in de kop en hoe nu verder wellicht. Kort, want ik wil graag zo naar het andere onderwerp. Ik heb zo afsluitend nog één vraag nu.
We hebben een wat ongedurige voorzitter, maar dank u wel. U ook bedankt meneer Smit voor de herhaling van dit verhaal, wat ik 2 jaar geleden hoorde en wat ook mij heel duidelijk heeft gemaakt. Ik kan me dat voorstellen bij mevrouw Van Eijden, want daarom doen ze dus zo als ze 16 zijn. Ze kunnen het niet helpen. Maar dat neemt niet weg, je moet ze er niet mee weg laten komen. Die boodschap is ook wel duidelijk. Helder in de kop voorziet 3 dingen. Voorlichting aan ouders en kinderen, in die volgorde een beetje, via de scholen onder andere. Naleving van de regels die wij hebben, want ook in Nederland is het verboden om aan klanten in kennelijke staat door te schenken. Alleen geen hond die zich eraan houdt en we vinden het normaal om dronken uit de ploeg te komen, maar het mag niet volgens onze eigen regelgeving. Die is niet zo gek anders dan in Frankrijk, alleen moet kunnen, dus we handhaven niet. Dus dat het bij de handhavers ook duidelijk moet zijn, dat mag evident zijn. En wij moeten daar ook communiceren over wat we met elkaar doen. Want u noemde het al, als we het hier gaan doen, er zijn regels die je lokaal kan aanscherpen. Wij kunnen bijvoorbeeld zeggen, er mag geen alcohol meer verkocht worden onder de 18 in een helder punt. Die mogelijkheid hebben wij, kunnen we via de APV doen. Maar dan zitten ze in no time in Annapolona daar in de supermarkt en dan rijst zich onderweg de sloot in. Vandaar ook dat helder in de kop regionaal werkt. Wij doen dat met de 9 gemeentes in onze omgeving. Sterker nog, in West-Friesland doen ze het al. En Noord-Kennemerland heeft ook een dergelijk traject. En we hebben zelfs dezelfde projectcoördinator daarvoor. Omdat we denken, je hoeft dat wiel niet 3 keer uit te vinden. De regelgeving verschilt van gemeente tot gemeente. Nou, waar ga je het eerst op zitten? Dan is het een beetje lager aan het fruit. Nu dan we eerst die regels die we al hebben naleven, voordat we regels gaan veranderen. Want dan moet je dat traject van discussie met elkaar in, dat duurt nog wel even voordat we zover zijn. Gebruik dus eerst wat je hebt. En natuurlijk, alcohol een ander verhaal, ik ken het. Breiden doet dat. Wij hebben nu in Helder in de kop gekozen voor de GGD. En ik heb ook een voorlichting gehoord gekoppeld aan het verkrijgen van je rijbewijs. Het kan allemaal en het werkt allemaal, maar er zijn beperkte middelen. We hebben zelf gezegd via ons speerpuntenbeleid GGD, optoppen speerpunt is onder andere alcohol en veiligvrij en nog zo wat van die dingen. Daar hebben we geld voor vrijgemaakt. Maar dan hadden we maar 10 scholen in ons stuk zitten. Nou, dat wil zeggen dat je de rest niet doet. We hebben dat via Helder in de Kop nog weer extra geld daarbij gezet om het dan schoolbreed in te kunnen zetten. Dat alle kinderen in Den Helder daar profijt van hebben. Maar alles wat je doet kost extra. En ja, natuurlijk, we willen de perfecte wereld. Maar dat zal ons dit jaar financieel zeker niet meer lukken. Dus we doen met de middelen die we daarvoor vrij kunnen maken wat we kunnen. En we hopen dat nog uit te kunnen breiden. En elk jaar, als je nu begint, dan win je er al een paar. Als je nu kan zeggen, die onder de 12, dat moet toch makkelijk te doen zijn. Die heb je toch nog een beetje in de hand. Nou, daar is ook de winst het grootst. Dat wijzen die staafdiagrammen wel uit. Begin daar dan ook mee. Wacht daar dan ook niet mee. Die van 23, daar zijn we al te laat voor. Ga daar dan niet de zwaarste middelen inzetten. Nee, begin van onderop en werk naar de toekomst toe. Want dan is het efficiënt inzetten van de beperkte middelen. Nou, die afstemming, daar zijn we mee bezig. De wethouders verdelen daar een beetje de taken en de ambtelijke ondersteuning. Want het moet ook allemaal maar gedaan worden wat we met elkaar willen. Maar we zijn ons zeer bewust van de noodzaak. En roepen het kan geen kwaad en het zal zo'n vaart niet lopen. Ik hoop dat in ieder geval hier minder gehoord wordt. Want er is mij wel eens naïviteit verweten toen ik een zuipketen, want we hebben niet zo gek veel in Den Helder, hebben we ze erg in beeld. Toen wij zeiden, ja dat kan dus niet. Dan hoor ik hier, ja mijn god, wethouder moet kunnen. We hebben allemaal wel eens wat gedronken vroeger. Ja, en soms kan je dat nog een beetje merken, zeg ik er dan gemeen achter. Maar dat mag natuurlijk niet hardop. Maar dat is wel waar we het hier over hebben met elkaar. We moeten ons bewust zijn van de risico's. We kunnen niet meer doen alsof er niks aan de hand is.
Goed, dank u wel. Dan wil ik graag...
Voorzitter, ik had nog een kort verzoek aan de heer Smit. Meneer Smit, wat mij een beetje bezighoudt, dat is, ik ben erg benieuwd naar het vervolgtraject. Gaat u hier nog weer daarover ook in de toekomst een lezing voor ons houden? Want de jeugd die er zo slecht aan toe is, die trekken natuurlijk een behoorlijke financiële wissel op de samenleving. En ik denk dat iedereen daar wel naar benieuwd is hoe of dat nu dat traject van start gaat.
Goed, maar het is uiteindelijk niet aan de heer Smit, maar aan u om het agenderen op de commissie, dan wel op de raadsvergadering en dan wel het verzoek te doen bij de agendacommissie. Maar ik wil u nog wel afsluitend één vraag stellen. Kun je hoogleraar worden als je voor je 24ste drinkt?
Ja.
Dank u vriendelijk. Dan wil ik daarmee afsluiten en u vriendelijk bedanken. En diegenen die de heer Smit nog willen spreken, die hebben de gelegenheid om hem even in de coulissen aan te klampen. Dank u vriendelijk. Goed, dat brengt ons automatisch bij agenda punt 5 ter bespreking. Ik wil daar wel bij opmerken dat dit onderwerp al een keer op de agenda heeft gestaan. Toen was ik ook zelf voorzitter. Er zijn toen, naar aanleiding van het vervangen van wethouder Smit door wethouder Kracht, een aantal vragen gesteld door met name twee fracties, de PvdA en het CDA, die uiteindelijk schriftelijk zijn ingediend. Met uw goedvinden wil ik dan ingaan nu op de materie als zijnde het de tweede instantie, waar ik in ieder geval die twee partijen de gelegenheid wil geven, zijn uw vragen beantwoord en andere partijen wellicht nog de gelegenheid te geven om aanvullend vragen te stellen. Hoewel me dat wel vreemd lijkt, want u heeft inmiddels 3 maanden de tijd gehad om vragen te stellen aan de wethouder. Dus in tweede instantie, ja mevrouw Nijendal, dat geldt ook voor de SP. Ik wil graag het woord geven in eerste instantie mevrouw Van der Paart, want zij de meeste vragen.
Ja, zo waar hadden wij de meeste vragen. Alleen wij hebben de antwoorden daar nog niet op gekregen, volgens mij. We hebben heel mooi...
Naar mijn weten is de memo het antwoord op de vraag.
Ja, maar concrete antwoorden per punt hebben wij dus niet ontvangen. Dus ik denk dat ik gewoon overga tot het weerstellen van dezelfde vragen. Ik bedoel, een algemeen verhaal, dat hebben wij ook wel uit het concept kunnen halen. En wij zijn niet heel veel verder gekomen, moet ik u eerlijk zeggen. En daarom verbaast het ons dus ook dat er in die 3 maanden niet iets aangepast is. Als eerste...
Gaat u nu echt de 23 vragen wederom stellen?
Ik heb hier staan van een paar keer.
Ja, ik kan ze zo voorlezen. Ik, als het er 23 zijn, ik heb ze niet geteld. Maar wij hebben beide de antwoorden niet concreet kunnen vinden. Het gaat in principe gaat het ook over het algemene verhaal. Wij zijn hier ook verder op gegaan de afgelopen 3 maanden. En het stuk wat voor ons ligt, dat komt niet geheel overheen met hoe wij denken dat een stuk moet opgezet worden. Nou is het waarschijnlijk ook wel deels inhoudelijk. Alleen wij hebben bij OOG, onderwijsondersteuning in Amsterdam, hebben wij kwaliteitscriteria brede scholen hebben wij opgevraagd. Dat staat heel mooi weergegeven hoe je een brede school op moet zetten. Welke kwaliteitscriteria waar je aan moet voldoen en hoe je dit gaat opzetten. Ik weet niet of u dat bekend is, maar ik zou er eens naar kijken. Het is heel zinvol, heel veel scholen hebben het gebruikt. En ondertussen zijn dat er 1000 in Nederland. Hierin staat dus ook duidelijk dat het begint met samenwerken. Samenwerken met besturen en met alle betrokken scholen en instanties. Het gaat om een meerjarig gebruik van deze criteria en de verschillende en alle essentiële kenmerken van de gewenste brede scholen in Den Helder. Om deze in een lijst op te nemen. Het gaat erom dat we gaan samenwerken en dat er 1 conclusie komt en dat alle neuzen dezelfde richting ingaan. Wij zijn ook naar betreffende scholen gegaan. We hebben gesproken met de directeuren van scholen en wij zijn dus nog niet zo content met de uitkomst van de antwoorden. Een brede school kan pas een brede school zijn als aan alle criteria wordt voldaan en als deze met de partners definitief is vastgesteld. Wij krijgen in de antwoord van de wethouder te lezen dat het visiedocument wordt op dit moment nog besproken. Dus er worden geen afspraken gemaakt, in ons inziens, dat staat er niet in. En ook de welzijnsinstellingen, de zorginstellingen, die worden nog niet betrokken. Hier staat dat ze in de tweede ronde pas verstuurd worden dat ze het visiedocument krijgen. En ook in de laatste inspraakronde schoolbesturen, welzijnsinstellingen, zorginstellingen en de raadscommissie wordt weer geïnformeerd. En volgens ons is dit niet de goede volgorde volgens de, nou ja, waar ze onderzoek naar de kwaliteitscriteria, hoe je het op moet zetten. En onze vraag is dus ook, is het niet een beetje de verkeerde omgang om eerst met dit stuk te komen en daarna pas de invulling te geven aan de criteria waaraan moet worden voldoen. En dan hebben wij ook nog steeds onduidelijkheid over de regierol. U schrijft wel een paar woorden in de beantwoording, maar de regierol is nog niet voor ons duidelijk wat wij als gemeente gaan doen en de coördinatie over het geheel en ook niet in de welke verschillende fase. Wij hopen dus ook dat u interesse toont in deze informatie en dat u er wat mee kunt en wilt gaan doen. Over de vragen heb ik nog een paar aangekruist waarvan wij echt... We hebben gevraagd over een pedagogisch beleidsplan. Daar heeft u naar verwezen dat die aanwezig is. Die wouden wij graag inzien, maar die hebben wij dus nog niet. Ook de medewerking van de besturen zou bijgevoegd worden in een bijlage. Die hebben wij ook niet. Er zijn ook uitgangspunten van de organisatie van brede scholen. En even kijken, als laatste heb ik ook gevraagd naar de activiteitenmakelaars. Daar heeft u een bedrag bij aangegeven van ruim 50.000 euro, geloof ik. We hebben ook gevraagd hoeveel dat er zijn en voor hoeveel jaar dat er zijn. En of dat nog met terugwerkende kracht is of ook, nou ja, voor hoeveel jaar eigenlijk. Je kan wel iets financieren, maar als het geld op is over 2 jaar, wat dan? Dus dit is een eerste instantie.
Nou, dit was uw tweede instantie, hebben we net met elkaar afgesproken. Het is een vervolg op een eerdere vergadering. Maar goed, ik wil graag het woord geven aan het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook de stukken doorgenomen en wij konden ons redelijk vinden in de beantwoording, al ik ook niet alle vragen meer heb. Alleen wij hebben toentertijd, dacht ik, afgesproken dat wij het meedoen door allochtone ouders door alle ouders zouden vervangen. En juist niet specifiek over allochtonen zouden praten, omdat het zo stigmatiserend is. Misschien dat de wethouder zich dat nog kan herinneren. U was er niet, sorry. Oké. Vooralsnog heb ik dan verder geen opmerkingen, voorzitter.
Goed, ook met de opmerking daarbij dat natuurlijk hierna, naar aanleiding van de input die wij hier geven en naar aanleiding van de vragen en de memo, er uiteindelijk een definitief visiedocument komt, ja, waar wij allemaal nog een keer op kunnen schieten. Maar ik wil graag ook andere fracties de gelegenheid geven om of hun op- of aanmerkingen te geven. De heer Koopman namens de Stadspartij.
Dank u wel, voorzitter. De reactie van de wethouder op het visiedocument, althans op de vragen die gesteld zijn door de genoemde partijen, dwingen mij toch om toch nog, nu er veranderingen zijn aangebracht, om toch nog wat vragen te stellen. Ten eerste, bij het maken van het gemeentelijk visiedocument is het de insteek geweest zoveel mogelijk informatie van het oude startdocument van Brede Scholen 2070 te gebruiken, om daarmee draagvlak te creëren bij alle partijen. Ik neem aan dat u de ervaringen opgedaan in de IJsselmeerstraat, dat u die ter harte genomen heeft, want u weet zelf dat dat een lange, moeilijke weg geweest is. Daarom wil ik u ook vragen waarom er nu dus in de tekst, in het antwoord wat u geeft op de vragen die gesteld zijn door CDA en Partij van de Arbeid, dat u dus noemt de coördinatie van de werkgroepen werd in het startdocument Brede Scholen 2007 aan de schoolbesturen overgelaten. Dit is niet één op één overgenomen in het nieuwe visiedocument. Dit betekent niet dat de schoolbesturen geen coördinatiefunctie kunnen krijgen. Ik vind dit heel vreemd. Ik dacht namelijk, en daarom staat het zo vet gedrukt, dat het belangrijk was dat alle partijen zich erin kunnen vinden. En juist in uw antwoorden kan ik dat niet terugvinden. En daarom wil ik ook graag van u horen wat de functie wordt van de schoolbesturen. En tevens wil ik u vragen, want dat wordt ook in de tekst genoemd, de sportservice. Dat vind ik een wazig verhaal worden. En ik wil er een duidelijk antwoord op hebben wat voor taak die sportservice nu eigenlijk nog toebedeeld krijgt. Want, waarom wil ik dat zo graag weten? Omdat dat voor mij zo belangrijk is in verhouding met datgene wat er bij sportverenigingen gebeurt in die financiering. Want ik vind een bedrag van 473.000 euro voor sportservice toch de moeite waard om daar eventjes antwoord op te krijgen.
Goed, dank u wel, mevrouw Laagwaard-Minder. Niet het geval. Mevrouw Nijendaal namens de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik mag eigenlijk niks meer zeggen, zei u net. Maar,
dat heb ik niet gezegd, mevrouw Nijendaal, maar ik wil toch daarop reageren. Oké, dank u vriendelijk.
Nee, maar wat ik heb ook niet zo heel veel erover op te merken. Alleen ons standpunt is eigenlijk wel bekend. Hoewel ik natuurlijk, Brede School is een heel mooi concept. Het stuk is ook heel mooi, heel goed, zit ook goed in elkaar. Ik begreep ook van mijn collega ook. En wat wij vooral belangrijk vinden, maar dat heb ik al heel vaak gezegd, is dat gewoon kleine school in de buurt, dat vinden wij gewoon heel belangrijk. En dat er wordt voorkomen dat er straks van die hele grote gebouwen worden waar leerlingen toch van ver vanaf moeten komen. Maar dat standpunt is van ons bekend. Dus dat wil ik toch nogmaals benadrukken. Tot zover, daarbij wil ik het laten.
Dank u vriendelijk. De heer Oudhuis namens Prins van Woord Bestuur.
Voorzitter, ik had, ja, dat is mijn persoonlijke wens hoor, het kwaliteitscriteria Brede Scholen, dat even naast ons document en dat met elkaar willen vergelijken. En voor de rest heb ik weinig aanvullende vragen, maar ik ben er heel benieuwd naar.
Dank u vriendelijk, de heer Bras namens de ChristenUnie.
Voorzitter, op dit moment heb ik geen opmerkingen, maar de vragen van meneer Koopman vind ik ook belangrijk en daar zie ik ook iemand terug om het.
Dank u vriendelijk, de heer Klut.
Voorzitter, nog wel even
Wij maken ons ook wel wat zorgen over de financiering, omdat we natuurlijk weten dat we allerlei bezuinigingen naar ons toe kunnen krijgen, zeker als het gaat vanuit het Rijk. Dus wat dat betreft maken we daar wel. We hebben natuurlijk altijd al de brede scholen ondersteund vanaf het allereerste begin, 2004, kan ik me nog herinneren dat we daar een behoorlijke verhaal over hebben gehad. In ieder geval, wat dat betreft, steunen wij in de brede scholenvisie wel, alleen ik ben het er wel mee eens dat we moeten kijken naar de kwaliteitscriteria. Ik denk dat dat een goede is. En ook dat verhaal steunen we. Daarnaast, en dat durfde ik in het begin niet eerst nog te zeggen, want omdat zo'n visiedocument, dat is dan in ontwikkeling, en als je daar dan nog met andere punten doorheen gaat lopen, ja, dan denk ik dat je het proces verstoort. Maar ik zou toch willen vragen om eens te kijken, ja, welke raakvlakken er zijn met wijkgericht werken. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden als je kijkt naar bijvoorbeeld punt 2.4. Ja, dat is combinatiefuncties buitenschoolse opvang. Daar zit een behoorlijk element voor wijkgericht werken in. 2.6, activiteitenmakelaars, vooral daar waar het gaat om sociale cohesie. Ja, dan zou je je kunnen voorstellen dat je daar in ieder geval in het kader van wijkgericht werken heel ver mee kan komen. Dus misschien dat daar nog eens even naar gekeken kan worden. Ik was alleen bang, ja, dat als we het eerder in zouden inbrengen, dat je dan gaat roepen van ja, dan moet het allemaal integraal en dat het dan nog langer zou duren voordat de visiedocumenten zou liggen. Dus vandaar dat ik het er nu pas mee kom. Ik dank u.
Dank u vriendelijk, de heer Rijf namens de VVD.
Ja, ik kan mij aansluiten bij wat de heer Klut hier stelt. En ja, wij gaan natuurlijk het uiteindelijke document tegemoet zien. Hopen dat daarbij wel de vragen op een juiste wijze worden beantwoord die door partijen gesteld zijn. En wat wij heel belangrijk vinden, dat is dat uiteindelijk de effectiviteit in relatie staat tot de investeringen die erin gedaan worden. Dus zullen we kritisch naar kijken. Dank u wel.
Dank u wel. In tweede instantie de wethouder. U mag erop reageren. Ga naar vierde voorzitter. Dank u vriendelijk. De wethouder.
Zeg je dat nou tegen mij of zeg je hun dat?
Tegen iedereen.
Ja, oké. Okay. Nee? Dank u wel, voorzitter. Ja, maar ik denk, ik heb nog niks gezegd. Gelijk al reageren. Dank voor uw inbreng. Om even duidelijk te zeggen. Het stuk wat er vorige keer lag, ligt er nu eigenlijk nog. Alleen wij hebben de antwoorden op schrift gesteld. We hebben met dat stuk zelf natuurlijk nog niets gedaan, want we kunnen dan nu dit, we hebben wel zeg maar voorgenomen van dat nemen we mee en daar wachten we nog even mee en zo gaan we ermee om. Dus die inventarisatie hebben we voor onszelf wel gemaakt. Maar we zijn natuurlijk nog in blijde afwachting van de reacties van de schooldirecties hierop, die dit stuk ook hebben. En dan is dan de eerste ronde op dit document, dan gaan we het verwerken en dan gaan we nog een rondje maken en kijken wat er dan nog is blijven liggen. Dat daarbij zo'n startdocument oog, want ik herken dit zo niet, dat als ik dat veldje denk ik, nou dit heb ik in ieder geval niet op mijn bureau gehad, maar ik kan mij zo voorstellen dat het onderwijs bijvoorbeeld dat stuk wel kent en daarmee komt. Zo niet, wij weten het nu wel, dus we zullen daar met belangstelling kennis van nemen. En je kan wel zeggen, daar had je mee moeten beginnen, maar het vervelende is dat toen ik hier kwam hadden wij wel al brede scholen. En ik weet niet of u de publicaties van de laatste week heeft gevolgd. Nou, ongetwijfeld, maar je mist er altijd wel één. Maar Dijksma, de staatssecretaris, zegt ja, we moeten concluderen dat we wel roepen dat we brede scholen hebben, maar dat het voor het overgrote gedeelte nog bedrijfsverzamelgebouwen zijn. Nou, die conclusie trok ik 4 jaar geleden ook. Dat was een bewuste keus die wij hier in de gemeente Den Helder gemaakt hebben. Zorg nou maar eerst dat het dak niet meer lekt en dat die scholen dan met elkaar huisvesting hebben. En dan kunnen we in ieder geval daarna de inhoud doen. Eigenlijk wilde de vorige wethouder zich daar niet mee bemoeien. Ik zei, ja, dat kan je wel niet doen, maar dan duurt het nog langer voordat we er zijn. Want ik deel uw...
Voorzitter, mag ik interruperen?
Mevrouw van der Paard.
U verwijst nou terug naar hoe het vroeger is gegaan en dat dat over de schoolbesturen gaat. Nou is dus de samenwerking ministerie van Onderwijs, Cultuur, Volksgezondheid, Sociale Zaken, Volkshuisvesting in zijn document vastgelegd dat niet alleen de schoolbesturen moeten samenwerken, maar ook alle instanties. Dus ja, mijn vraag is gewoon, waarom werkt dat nu nog niet samen?
Dank u wel, de wethouder.
Waarom ze dat niet doen, daar kunnen we uren over praten, maar het feit is zo. Ik heb geconcludeerd dat wij hier in Den Helder om te beginnen er geen beleid op hadden. Ze zaten met elkaar in de school en de meerwaarde van een brede school, het samen doen, niet alleen met de scholen, maar alle gebruikers van een brede school. Met 2 scholen onder 1 dak heb je nog niet een brede school, vind ik. IJsselmeerstaat is een aardig voorbeeld. En ik wilde zeggen, de oproep van de heer Klut, het zou ook wijkgericht werken zijn. Ja, dat is het met nadruk. En daar kan ik dan eigenlijk mevrouw Nijendaal geruststellen. Want eigenlijk moeten we concluderen dat wij in wijken verschillende clusters brede scholen hebben, die heel wijkgericht bezig zijn en waarin en dat is in elke school en elke cluster anders, voorzieningen zijn die voor die wijk van belang zijn. En in onze nieuwe structuurvisie, de monitor die u ook bereikt, zal dat met nog meer nadruk ook nog eens fysiek geroepen worden. Want dat willen we namelijk. We zeggen ook, we willen overal een MFC of een CEG of hoe je het allemaal maar noemen wil. Daarvoor kiezen we in Den Helder al 4 wijken, maar die brede scholen, daar hebben we er 8 van voorzien. En dan moet je bijvoorbeeld denken dat de Schoten zien wij als 1 brede school, terwijl daar toch duidelijk 4 gebouwen staan. Waarvan we zeggen, maar met elkaar moeten die voor die wijk
interruptie
in de voor- en tussenschoolse opvang iets betekenen voor die wijk. Meer dan alleen het onderwijs en de opvang en het kind van straat, maar ook in de functies die in die school daarbuiten nog eens zouden kunnen doen. Daar is die combinatie voor functionaris ongelooflijk belangrijk. Dat heeft allemaal samenhang. En met de beperkte en nog steeds beperktere middelen, want het geld wordt steeds schaarser vanuit het Rijk ook, proberen we toch dat voorzieningenaanbod in die brede school door en voor en met die wijk op te zetten. Maar dat is niet iets, we kunnen het roepen, maar dan heb je het nog niet. Want het is gewoon heel lastig. En we zien het bijvoorbeeld in de IJsselmeerstraat, waar de infrastructuur natuurlijk fantastisch is. Want daar hebben ze een mooie gemeenschappelijke ruimte, waar kun je van alles doen. Nou, omdat we nu een participantenoverleg hebben in die school, de scholen doen dat eigenlijk, ik zeg we, maar feitelijk zijn dat zullen, zeg maar, ze doen het met elkaar. Dat bijvoorbeeld nu het functioneren van de IVC, die eerder daar alleen maar een gebruiker in de school was, voor die scholen nu ook een belang krijgt. En met die rol ook voor de wijk een belang krijgt. We zijn er nog lang niet. Ik ben ervan overtuigd dat er veel meer zou kunnen gebeuren. Maar omdat je het met elkaar moet doen en omdat je het met elkaar af moet spreken wie wat doet en wie het ook betaalt, duurt dat best lang, zo'n proces. Is een proces van jaren. Want het is een denkwijze die we met elkaar moeten ontwikkelen.
Goed.
Ik heb een interruptie van de heer Van Rossen.
Dat was inderdaad 10 minuten geleden, geloof ik. Is de wethouder het dan ook met ons eens dat eigenlijk als je dus naar deze scholen kijkt, naar de brede scholen, dat je dus eigenlijk uit moet gaan, als uitgangspunt moet hanteren de wijkanalyse. U zegt zelf namelijk al dat dus iedere wijk verschil is. Dat de wijkanalyse bepalend is van hoe het pedagogisch plan neergesteld wordt. Nee, kijk, en daar beginnen we nou. Dan verschillen wij dus van visie, want dan zien wij dus, als dat de lijn zou zijn, dan begrijpen wij niet dat in punt 3, in de algehele visie waar u mee begint, dat er dan dus de punten worden opgenomen die dus al eerder zijn in gang gezet zijn, van verder kijken dan je neus lang is, de makelaar en dergelijke. Ik vind, dat zal voor de schoolbesturen, maar voor mezelf vind ik dat ook, een belemmering geven om dus vrij om te kunnen gaan met het concept brede school zoals het bedoeld is. U brengt al een voorwaarde in de bespreking om je hier aan te houden. En dat vinden wij niet goed. Dank u.
Goed, dank u wel. Voordat een interruptie een complete derde termijn gaat worden. Wat was uw vraag?
De vraag die was dus van of de wethouder dus ook inderdaad vanuit de wijkanalyse dus ging werken. Het antwoord was ja. De tweede vraag van het pedagogisch plan zal daar een afgeleide van zijn. Daar was van een verschil van mening over. Dus dan hou ik het dan maar even op nee. Dat vind ik jammer, want dat hadden wij graag wel als ja beantwoord gezien. En dat er dus die koers op moet worden gegaan. En verder dan de aanvulling, en dat is dan misschien de lering en de vermaak, van als je dus ook al in zo'n beginfase al hele harde voorwaarden neerzet, van en je moet je houden aan afspraken en acties en projecten die we op hebben gezet vanuit de bosgelden en de brede doeluitkeringen van jaren terug, ja, dan blokkeer je zo'n heel creatief proces, namelijk het maken van een goed plan. Dank u.
Nou, daar heeft u inmiddels 4 instantie de tijd voor gehad om uw punt te maken. Gefeliciteerd. Zijn er nog anderen die aanvullende vragen hebben richting de wethouder?
Dit was een interruptie.
Dus dit was een interruptie, dan mag u uw verhaal vervolgen. Dat vind ik ook prima.
Ik denk dat een pedagogisch plan, want dat heeft natuurlijk ook met het SEC, met binnen het onderwijs te maken. Daar liggen ook nog wel wat belemmeringen in die zin, dat je niet kan zeggen, ik ga nu voor de hele wijk een pedagogisch plan opmaken. Dus ik wil best, natuurlijk, de ene wijk is anders van samenstelling, daar zijn andere voorzieningen dan in een andere wijk, maar een pedagogisch plan voor een kind kan je daar niet helemaal aan ophangen, want dan zou een één kind andere noden hebben in zijn opvoeding dan het andere kind. Dat is natuurlijk
interruptie, voorzitter. De wethouder, de beter.
Dan moet u wel even wachten totdat ik u het woord geef, meneer Van Rossen. Dank u vriendelijk. Meneer Van Rossen, u heeft het woord. Want anders gaat u gewoon keurig netjes even samen op de gang in discussie met elkaar. Dan vermoeit u daar in ieder geval de overige commissieleden niet mee. Meneer Van Rossen.
Deze laatste suggestie die wil ik graag met de wethouder. En dan, dus dan vanavond niet, dan maken we een afspraak en dan zullen we daarover praten. En dan zullen we ook de resultaten doorgeven aan de andere commissieleden. Dank u.
Fantastisch plan, dank u wel. Mevrouw de wethouder, u kunt uw betoog vervolgen.
Ja. Wij hebben natuurlijk ook met de scholen onderwijs inhoudelijk discussies. Nou, discussies, we werken daarmee samen. We doen dat die afstemming breed met de bovenschoolse directies. Dus we moeten ons van allerlei regels houden en er worden ook allerlei mogelijkheden gecreëerd vanuit Den Haag. En zelfs dan wordt er vanuit Den Haag geconstateerd dat het allemaal wel met alle goede bedoelingen nog lang niet is waar we het met elkaar zouden willen hebben. We kunnen het best bedenken, maar dan moeten we het in de praktijk uitvoeren. Nou, we zien, tenminste ik zie dat weerbarstig is. Samenwerken, ik kan het bijna dagelijks gebruiken in alles wat we doen, want we willen ontzettend graag integraal werken en we willen erg graag samenwerken. Alleen, alles wat ik samenwerk wil zeggen dat ik zelf minder regie heb. Samenwerken is regie inleveren. En daar ligt hem soms de kneep, want wie gaat dan die regie inleveren? Wie levert een stukje van zijn eigen autonome beleid in ten behoeve van dat samenwerken? Dat is vaak lastig, dat vinden mensen eng, want je weet wel wat je hebt, maar niet wat je krijgt. Mensen zijn van nature behoudend. Nou, dat zijn allemaal normale menselijke processen die voortgang niet versnellen, laat ik het zo maar zeggen.
Voorzitter, interruptie?
Meneer Klut.
Ik denk dat als het gaat om de samenwerking of het zoeken van raakvlakken tussen wijkgericht werken en dit, dat je dat gewoon collega's
ook kan afstemmen. Maar ik deel ook uw mening. Dat is mijn ideaalbeeld, dat je vanuit de scholen al een heel deel van het wijkgericht werken kunt doen. En dan hebben we ook straks nog, als het een beetje mee zit financieel, 4 multifunctionele centra. Nou, daarmee heb je dat wijkgericht werken dan wel aardig ook in die wijk een plek gegeven. Want dat is een ontmoetingsplek voor velen, waar voornamelijk wel kinderen. Maar ik zie ook de link met ouderenbeleid, als je een ideale brede school hebt, nog wel om de hoek komen.
Alleen, interruptie.
Niet in ieder gebouw.
De heer Koopman.
Je kan toch, je zal wat in moeten leveren van je... Ja. Verantwoordelijkheid, maar je moet dus de gezamenlijke verantwoordelijkheid in werking zetten. En dat moet de wethouder doen.
Nou, maar dat is ook waarom we hiermee begonnen zijn, meneer Koopman. Ik ben blij dat u dat roept, want daar zijn we dus ook nu mee bezig. Want dan, als ik het niet was begonnen, die discussie, hadden we gewoon bedrijfsverstand
gehouden. En dan mag, u niet in uw antwoorden dus mensen niet laten... mee functioneren in het hele proces.
Maar ik denk niet dat wij zelfs maar de illusie hebben dat wij dat zouden willen. Want volgens mij noemen wij nadrukkelijk alle partijen die hier met een brede school te maken zouden kunnen krijgen.
Ik heb de tekst heel goed opgenomen. Ja, ik kan er niks anders van maken dan wat ik u nu zeg.
Nou, dan deel ik die mening niet met u. Mijn intentie is, en we hebben die proberen te verwoorden, en ik hoop dan dat iedereen het snapt, dat wij vinden dat je in... De brede scholen moet samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. Dat kan je niet aan één partij overlaten. Dat is inherent met het woord brede school. Dat kan nooit één partij zijn, want dan ben je een smalle school. Die hadden we al.
Goed, mocht het niet in het document staan, dan kunt u dat altijd nog in de gaten houden in de toekomst en erop letten.
Komt er absoluut in.
De wethouder.
Want het antwoorddocument zoals u dat nu gekregen heeft... heb ik om te voorkomen, want ik heb zelf alle antwoorden zijn op de band uitgeluisterd en elk antwoord naar elke partij lag er. Maar als je dat op papier gaat zetten, krijg je 6 keer dezelfde antwoorden. Ik vond dat toch wat jammer. Ik denk, ja, dat leest ook wat onprettig. Maar we hebben per partij antwoorden hier staan. Als u de prijs opstelt, kunnen wij dat zo erin gooien, dan kan u nazoeken op bladzijde 4 en bladzijde 3 en welke punten. Alleen ik ben ervan overtuigd dat de antwoorden zoals u die gekregen heeft in essentie wel al die vragen bundelen. Het is natuurlijk altijd makkelijk om je eigen vraag letterlijk te herinneren, maar de antwoorden moeten er eigenlijk allemaal in staan. Maar ik zal u het originele
voorzitter.
Stuk wat wij hebben gemaakt met alle antwoorden waarin bijvoorbeeld meneer Oudhuis zegt er dient een checklist te komen ontwikkeld door RCO Koonstam Industu. Deze checklist, het pedagogische kwaliteit van de buitenschoolse opvang, toevoegen aan het document, ja. Zo zijn we met al die vragen omgegaan. Op die manier willen we...
Voordat u ze allemaal gaat oplezen en ook allemaal gaat beantwoorden.
12 pagina's, daarom hebben we dat niet willen doen.
Er ligt hier een toezegging van de wethouder om eventueel het document aan u te verstrekken, zodat u kunt zien of op al uw vragen en punten een antwoord is gegeven. Ik denk dat het een zinvolle suggestie is. Ik wil graag dat ik hier Koopman nog een mogelijkheid geven voor het stellen van een vraag.
Ik ben blij met uw antwoord, voorzitter.
Nou, daar ben ik dan ook heel erg blij om. Dan wil ik toch nog even in de ronde kijken, gelet op dit onderwerp en de toezegging van de wethouder, of er nog in een hele korte derde instantie wellicht nog dingen of opmerkingen zijn voordat eventueel een document opgesteld gaat worden. Ja. Meneer Koopman.
Ja, zeker. Waarom stel ik de vragen van wat is de functie van de schoolbestuur in de toekomst in dit document? Als dit document gestalte krijgt, dan is dat niet datgene wat wij ervan verwachten. En ten tweede de functie van sportservice, die achten wij moet veel belangrijker zijn. Die moet veel meer bij het proces betrokken zijn, want het is immers zo dat sportservice, dat moeten we niet vergeten, is 10 jaar geleden tot stand gekomen omdat er in het basisonderwijs behoefte was. En enkele gemeenten in Nederland hebben toen de subsidiepot aangesproken, dat weet u ook. En met die gelden zijn wij aan het werk gegaan, toen. En nu is het toch terecht dat je je afvraagt van, moeten we daar niet kritisch naar blijven kijken? Want het zijn kapitalen.
Goed, voor u ook verzand in uw derde of vierde instantie. U had nog een vraag aan de wethouder of is dit een opmerking?
Een antwoord gekregen op die twee vragen.
Dan krijgt u zo nog een antwoord op. Ik zie mevrouw.
En over die sportservice.
Dank u vriendelijk. Mevrouw van der Paart, nog kort.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook afsluitend hierop. We hebben gevraagd om een paar documenten en ook informatie. Dus wij hopen dat we dat ook toegevoegd krijgen. En het document zoals hij nu voor ligt, dat wij deze niet goed vinden en uitkijken naar de nieuwe. Niet. Naar de aanvullende.
Goed, met een toezegging van de wethouder ook hierin, met een toezegging van de wethouder ook hierin dat men bezig is juist het document aan te passen naar ons ieders wens. Ja. Denk ik dat er straks een visie document ligt die we allemaal kunnen controleren op hetgeen wat hier met elkaar besproken
en
is.
En een keer aanpassen, want dat is dus de bedoeling.
U kunt nog even antwoorden op de vragen van de stadsbestuur.
De rol van de schoolbesturen is natuurlijk kan je helemaal niet omheen. Ik zou niet weten hoe je dat moest doen. En die zijn nu ook aan zet, parallel met u, om te reageren op dit stuk. En zij zullen zeker niet zeggen, joh, wethouder, doe even iets leuks en wij bemoeien ons er verder niet mee. Het is niet te verwachten dat scholen daarmee zichzelf serieus zullen nemen. De rol van sportservice, jazeker. Bewegen voor kinderen is belangrijk onder schooltijd en na schooltijd. Vandaar dat sportservice scholen ondersteunt met bewegingsonderwijs in de school. En daarboven ook nog eens een keertje in die combinatiefunctie en na schooltijd ook heel veel bewegen doet. Dat is nou juist waar we ze voor hebben. En dat kunt u elk jaar ook zien wat zij daarin bereiken. En ik denk dat u nog niet zo gek lang geleden, ik denk 1,5 maand geleden, van ons nog een keertje het jaarverslag hebt toegestuurd gekregen van sportservice en een presentatie. En ik neem aan dat dat nog een beetje is blijven hangen en dat we weten wat ze daar allemaal bereiken. Nou, en dat is ook wijkgericht. Het past in al ons beleid en dat mag u ook niet verbazen, want daar doen we dat allemaal voor met elkaar. Dus dit stuk zoals u heeft gekregen, 2 maanden geleden inmiddels alweer, denk ik, oktober, gaan we aanpassen met uw opmerkingen en met de opmerking van de scholen. En dan gaan we het hele brede veld nog eens een keertje langs. En daarin nemen we natuurlijk ook mee de ervaringen die wij nu doen met die participantengroep in de IJsselmeerstraat. Want dat zijn de koplopers een beetje op de inhoudelijke brede school.
Goed, dank u wel. Ik wil graag dan ook dit punt afsluiten. Mocht u nog vragen hebben aan de wethouder, kunt u zich na afloop van deze vergadering tot haar bevoegen. Ik wil overgaan naar agenda punt 6. Besluitenlijst van de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 7 december 2009. Die is toegevoegd aan de stukken en ter kennisname. Mocht er een opmerking over zijn, dan zie ik dat graag. Niet het geval. En ook punt 7, de termijnplanning. De termijnplanning is ook de kennisname, met daarbij wel de opmerking dat de digitale termijnplanning op internet verser is dan de geprinte versie die bij de stukken vervoegd was. Verder geen bijzonderheden en sluit ik deze vergadering en wens ik u een prettige avond. Ja.